Missing guest, yeah.
Ik open bij deze de vergadering van de commissie Duurzaamheid van 11 mei, want dat zijn we vandaag. Iedereen van harte welkom, commissieleden, toeschouwers, ambtenaren inleiders. Nou, de mensen die ons de komende twee uur bezig gaan houden, ook welkom. Welkom ook aan de heer Rijsbeerman, gedeputeerde. Gedeputeerden, dat wordt een binnenkomen en weer weggaan vanavond van verschillende gedeputeerden. De heer Stuyvenberg hoopt ongeveer om 9 uur aanwezig te zijn. En de heer Appelman verwachten we ook nog een keer. En de heer Rijsbeerman is aanwezig, maar gaat weer weg en komt daarna weer terug, geloof ik. Het zal wel lukken. We hebben een stevige agenda. Dus we hebben een lange zit waar ik tegen geprotesteerd heb als uw voorzitter, maar dat is niet gelukt. Ik heb bij de griffie afgedwongen van dan moeten we maar een bitterballenpauze erin hebben. Maar het is geen bitterballen weer, dus het worden andere hapjes, heb ik begrepen. Dus een ijsje, kun je het nog even regelen? Geloof ik geen dat het ijs wordt, maar het wordt wel iets. Nou ja, als we halverwege weer fris brengen, dat scheelt ook. We gaan die saus even uitzetten.
Voorzitter.
Ja.
Afgezien van bitterballen en ijsjes, waar deze kant van de tafel dringend behoefte aan heeft, is aan een stopcontact. Want zowel de iPads van mij als van de heer Meulen en mevrouw Papma zijn ernstig leeg. Maar we zitten ver weg van een stopcontact. Kijk eens aan. Heel toepasselijk.
Neem een voorbeeld aan de heer De Reus. Die is gelijk op zoek naar energie als hij hier binnenkomt.
Maar de heer De Reus.
Of de heer Simons, die heeft gelijk
energie.
De griffier is even aan het werk. Ondertussen kunnen we meedelen dat we een bericht van verhindering hebben ontvangen van mevrouw Luijer. Dus de heer Van Sloten vertegenwoordigt het hele CDA vanavond. Zijn er andere meldingen van mensen die niet weten? De heer Platen is aanwezig en
meneer Mulkhuizen zal mogelijk wat later komen.
Meneer Mulkhuizen komt wat later. Dat zijn ze. Dan is het geloof ik opgenomen. We gaan naar agenda punt 2. Dat is de vaststelling van de agenda. Ik streef ernaar om uiterlijk om 11 uur te stoppen. Dat vind ik wel welletjes eigenlijk. Dus als ik uw medewerking daarbij heb, heel graag. De heer Miske loopt gewoon weg. Dat kan verschillende redenen hebben natuurlijk. Er zijn door de griffier in de voorbereiding gepland bij een aantal onderwerpen twee behandelrondes. Maar ik zou als voorzitter willen proberen om eigenlijk alle onderwerpen gewoon allemaal in één ronde te behandelen. Misschien nog even een kleine nazit daarna, maar zoveel mogelijk in één ronde, want anders dan gaat het te lang duren. Gaat u mee akkoord? Dan hebben we dat vastgesteld. De presentielijst gaat gewoon rond. Dan hebben we eerst een aantal mededelingen van de eerste voor de griffieris.
Voorzitter, dank u wel. Behalve de presentielijst laat ik meegaan een intekenlijst voor een statenacademie. Vanuit de staten is gevraagd om stil te staan bij het thema gemeenschappelijke regelingen. En een aantal van u herkennen het trouwens, want het is ook vanmiddag al rondgegaan. De uitnodiging aan u om zich te melden voor die bijeenkomst van 23 mei. Onderwerp gemeenschappelijke regelingen. Om 1:00 of 6:00 beginnen we dan. 1,5 uur en dan wordt u bijgeschoold door mevrouw Laura Huntjens over het fenomeen gemeenschappelijke regelingen. Die heeft daarvoor doorgeleerd aan de universiteit. En die heeft trouwens een prachtig rapport uitgebracht namens de Rekenkamer Oost-Nederland.
Dan de volgende mededeling is, er wordt de laatste hand gelegd aan een voorstel over nieuwe natuur en de wijze waarop van betrokkenheid van u als commissie. Ik stel u voor dat we daar binnenkort u over gaan informeren middels een memo. Dus daar wordt aan gewerkt. En de volgende, die moet ik even kijken hoe we dat doen, want het zou eerst de mededeling van ons zijn en toen zou het de mededeling van de heer Stuyvesberg zijn, maar die is er niet. Doen we dat om 9:00? Geef hem dan even, onthoud je dat? Dat gaat over de grote grazers. Dan gaan we naar agenda punt 4. Dat is de besluitenlijst van 13 april. Eerst de besluitenlijst van de middag. Die ging over nieuwe natuur. Iemand die daar redactioneel of naar aanleiding van iets zou willen opmerken. Zo niet, dan stellen we die vast. En de tweede besluitenlijst is die van de avond. En die ging met name over vitaal platteland. Iemand die daar iets over wil zeggen. Zo niet, dan hebben we ook die vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 5. Inhoud toekomstig beeld energie. Dat wordt een sessie waar 2 uur voor gepland is. Vandaag is het moment dat de commissie aan de voorkant van meedenken over de energietoekomst van Flevoland het moment heeft. Vanavond kan de commissie richting geven, kan input geven daarvoor. En daarvoor hebben we vanavond meerdere werkvormen. Deze input wordt gecombineerd met de input die verkregen wordt van andere partijen. En op 6 juli wordt het resultaat van het een en ander gepresenteerd aan de commissie in het toekomstbeeld Energie 2050. En vanaf dit moment is mij verzocht om 2 uur lang geen voorzitter te zijn, maar het heft uit handen te geven aan de heer Ivo Boying, tezamen met mevrouw Tineke de Vries. De heer Boying, aan u is het woord.
Met nieuwe energie werken aan nieuwe energie. In 2020 is Flevoland energie-neutraal. Er wordt dan net zoveel duurzame energie opgewekt als het totale energie dat door Flevolandse burgers en bedrijven gebruikt wordt. Daarmee zijn we koploper in Nederland. Deze bijzondere mijlpaal en unieke positie biedt kansen voor het gebied. En het roept de vraag op wat er nog meer mogelijk is. Het komende jaar wordt een Flevolands toekomstbeeld voor nieuwe energie in 2050 ontwikkeld. Hierbij kijken we naar de economische kansen, de voordelen voor iedereen en de ruimtelijke impact. Maar waar liggen nu de kansen voor de toekomst? Hoe benutten we onze koploperspositie? Hoe zorgen we voor maximaal profijt voor Flevoland? En tegen welke vraagstukken lopen we aan van 2020 naar 2030 naar 2050? En heel belangrijk, met wie gaan wij die kansen voor het gebied grijpen? Welke wensen leven er? En hoe kunnen we samen onze schouders eronder zetten? De provincie wil namelijk samen met partners werken aan een nieuw toekomstbeeld voor energie in 2050. En aan een actieprogramma voor 2030. Energie-neutraal. En dan is de vraag waar het toekomstbeeld antwoord op moet geven. De provinciale doelstelling voor 2030 is energie-neutraal inclusief mobiliteit. We verduurzamen het verkeer en vervoer en willen energie en economie aan elkaar verbinden. Een duurzaam Flevoland. Het verbinden van energie en economie en maximaal profijt voor Flevolandse burgers en bedrijven staan wat de provincie betreft voorop. We werken samen met nieuwe energie aan nieuwe energie.
Is het loopt ook een opname. En dat was bij niet te verstaan.
Goedenavond allemaal. Staat die aan? Oké, ben ik zo goed te verstaan? Ik begreep dat het zacht was net. Ja, welkom allemaal. Wij hebben inderdaad vandaag 2 uur met u om te werken aan het toekomstbeeld. Om uw input te krijgen op de toekomst wat betreft energie voor Flevoland. We hebben daarvoor voor vanavond de volgende agenda. Belangrijkste van deze agenda is punt 4. We willen met u de meeste tijd besteden om samen te werken. En dat zullen we doen in, u ziet hier al platen hangen in de zaal. Dus dat gaan we doen in groepen. Gaan we aan de slag. Als we daaraan toe zijn zal ik dat ook uitleggen. De manier waarop we dat gaan doen. Nou, ter voorbereiding nemen we u nog even mee in het proces van het toekomstbeeld 2050 en de energieagenda 2030. En de inhoud. Collega Geert-Jan heeft een presentatie over de rapporten van ECM, Posalt en Ecoris. Die echt gaan over de inhoudelijke aspecten van de energietransitie en de toekomst daarvan. Ik heb daarna een korte presentatie van ongeveer 10 minuten... om even met u te kijken van wat gebeurt er in de wereld om ons heen. Om vanuit daar zeg maar het denken over Flevoland te starten. Als we kijken zeg maar, naar het proces, Ivo noemde het net ook al. Hè, het vormen van het toekomstbeeld 2050 en ook de energieagenda 2030. Dat doen we samen met partijen in het gebied, in de regio. Vandaag gaan we met u voor het eerst daar aan de inhoud van werken. Maar we gaan dat ook met andere partijen doen. In juni hebben we eenzelfde soort sessie met woningcorporatie, met de netbeheerder, met een aantal partijen die van belang zijn om de energietransitie en de toekomst daarna te realiseren. Ik denk dat het belangrijk is om in gedachten te houden dat het dus een product wordt van samenwerking met partijen. We werken parallel aan het toekomstbeeld en aan de energieagenda. waarbij de energieagenda meer uitvoeringsgericht is. We zien, zeg maar, nu hebben we de eerste werksessie hier. Ik zoek even naar dit puntje over het toekomstbeeld. We hebben eenzelfde werksessie, zei ik net al, met andere partijen ook nog voor de zomer. En voor de zomer beginnen we ook al te werken aan de energieagenda. Betekent dat we met name die energieagenda na de zomer, zullen partijen ieder zelf een besluit nemen aan welke actielijnen zij gaan meedoen. Dus dat geldt ook voor u, dat geldt ook voor de provincie. Om zeg maar daarna een besluit te nemen, waar ga ik op inzetten, aan welke actielijnen ga ik een bijdrage leveren als organisatie. Intern, Ivo vertelde dat al, de startnotitie is begin dit jaar vastgesteld. Onder andere in deze commissie. Kort geleden heeft u bij elkaar gezeten over de klimaatmotie. Vandaag zitten we bij elkaar om input te maken voor het toekomstbeeld. De blauwe bollen geven aan de manier waarop we en de momenten waarop we externe partijen betrekken. Dat doen we op 23 mei, op 6 juni en na de zomer in september. Op 6 juli komen we in ieder geval bij u terug voor de zomer om de resultaten van het toekomstbeeld aan u te presenteren. En na de zomer, in het najaar, komen we bij u terug om de energieagenda aan u te presenteren. En daar, rondom dat moment, zal er ook besluitvorming provinciaal plaatsvinden over de inzet van de provincie daarop. Dat is denk ik even wat ik wil zeggen over het proces. Voor vanavond, wij hopen dus met het groepswerk wat we gaan doen aan de platen die hier al hangen. Dus dat we aan het eind van deze twee uur een lijst met onderwerpen hebben die voor u van belang zijn. Die u graag terug wilt zien in dat toekomstbeeld. Dus daar gaan we met elkaar vanavond aan werken. Dan wil ik nu graag even naar agenda punt 2. Zeker. Ja. Nou, in juni zijn betrokken onder andere ook Milieufederatie, Alliander, OFW, VNO-NCW, de regionale tak van VNG, Acres, WUR. Volgens mij heb ik ze dan genoemd, hè? Ja, en de 6 gemeenten en het waterschap niet vergeten. Het waterschap is ook belangrijk inderdaad om te noemen. Excuus? Van VNG, van de
willen alle vraagstellers even de microfoon.
De regionale tak is VNG Flevo, die bedoelt u dan?
Ja, nee, laat het even simpel houden, die zijn er niet bij.
Oké.
VNG Flevoland is er niet bij. Ja.
De 6 gemeenten zijn er bezig.
Oké.
Mag ik er nog iets zeggen, voorzitter? Is er ook nog ruimte om, want de partijen die u noemt zijn grotendeels partijen die een beetje deels op de rem staan, zal ik maar zeggen. Het zijn niet de echte koplopers die heel erg graag vooruit willen. Daar heb ik vorig jaar ook al gepleit bij de gedeputeerden. Zoek ook daar een aantal mensen van, of liefst alleen maar zo'n groep. Want jij moet een visie ontwikkelen met mensen die vooruit willen. Mm-hmm. Niet mensen of partijen die op de rem staan. Er zijn verschillende partijen die genoemd worden, maar het is natuurlijk een politieke vraag misschien een beetje. En de heer Stuyvenberg is er niet. Maar okay. Ja, als je allemaal met partijen om tafel zit die, die willen wel, maar niet te snel, dan heb je al gelijk de trend gezet, zeg maar, voor je economische visie. En dat zou jammer zijn, denk ik, in ons geval. Zeker als wij koplopen willen worden.
Oké.
Ja, kan ik daar gelijk op reageren? Want ik denk dat op dit moment de partners die u kiest of gekozen hebt, of dat die toch ten dele geestverwanten zijn. Op dit moment is het zo, en dat zal de komende decennia ook nog wel zijn, is de energievoorziening afhankelijk van een aantal grote productie- en netbedrijven. Mm-hmm. Sterker nog, die hebben dat eigenlijk als kerncompetentie. Bij een energietransitie moet je die zeker niet vergeten. Dus ik zou graag daar uw reactie op horen.
Ik stel voor dat we alle politiek getinte vragen tot later uitstellen. Daar gaat eigenlijk de gedeputeerde over. Het is de bedoeling dat jullie vanavond vooral input krijgen en inhoudelijk suggesties kunnen geven. En in de sessies zometeen kunt u dit soort opmerkingen in het kielzog wel even aan de mensen van vanavond.
Dat ben ik met u eens, meneer de voorzitter. Maar van de andere kant, als meneer Miske zo reageert, dan heb ik, denk ik, het recht om daar iets tegenover te stellen.
Waarvan akte, maar voor het na u nog meer mensen hiermee beginnen, dan halen we 11 uur niet. Dus ik stel voor dat we... Ja, u gaat gewoon weg. Ik stel voor dat we... er komt echt dan wel gelegenheid om dit soort zaken naar voren te brengen.
Zeker, ik denk dat... eens met de voorzitter, dat we vandaag graag tijd willen benutten om uw input te krijgen. En zeg maar... punten in relatie tot partners, bedrijven, organisaties die input kunnen leveren, nemen wij graag mee uiteraard. Hè, van het, als daar opmerkingen over zijn, kanttekeningen bij worden geplaatst, dan moeten we, moeten we dat zeker heel serieus nemen. Ik denk dat het nu niet de plek is om dat uit te discussiëren, maar we nemen dat wel heel graag mee. Dus graag, als u daar suggesties voor heeft, heel graag.
Als
in een vorige sessie aan... heb ik al een reactie gegeven, joh. Ik ben...
Daar kan ik moeilijk op reageren, omdat ik daar niet bij was. Maar ik denk dat we het even moeten parkeren voor nu.
Ja, meneer de voorzitter. Mag ik dan een voorstel doen van orde? In de zin van dat wij het hedenavond alleen hebben over de beeldvorming en niet over uitvoering.
Wij volgen gewoon wat ons aangeboden wordt vanavond. En de rest van de discussie komt volop terug. Maar dit soort suggesties kunt u gewoon straks wel
zeker
even meegeven.
En ik denk dat is een terecht punt, omdat we zeg maar twee dingen parallel doen. Hè? We werken aan het toekomstbeeld wat een hoger abstractieniveau is, wat verder in de toekomst ligt. En aan die energieagenda die meer uitvoeringsgericht is. Vanavond hebben we over het toekomstbeeld. Maar die energieagenda, na de zomer komt die terug. Die loopt iets daarachteraan. We doen die twee dingen parallel. Maar waarbij het toekomstbeeld iets vooruit loopt op de energieagenda. Maar beide komen terug. Toekomstbeeld hier voor de zomer. En energieagenda na de zomer. Beantwoord dat uw vraag op dit moment?
Het gaat mij met name om hoe wij vanavond zeg maar, met elkaar spreken. Want er worden al zeg maar, min of meer uitvoeringselementen benoemd. Als je alleen maar kijkt naar de huidige stakeholders, dan hebben we het over de uitvoering. En als je het hebt over de beeldvorming, dan heb je het met name ook wat de heer Minske aangeeft. Is dat je moet gaan kijken van wat is de beeldvorming met name vanuit het internationale perspectief. En niet alleen vanuit het regionale perspectief.
Nee, dat klopt. Daar komen we vanavond zeker aan toe. Omdat we zeg maar punt 2... kijken we zeg maar naar elementen van economie, ruimte en energie. Hè, van de, waar Geert-Jan een presentatie over heeft. En vervolgens bij de trends in energietransitie kijken we ook meer naar wat gebeurt er om ons heen internationaal in de landelijke context. En op welke manier moeten we dat dan meenemen hier regionaal. Zo wil ik met uw goedvinden het woord geven aan Geert-Jan.
Dank u wel. Op weg naar energie-neutraliteit. En hier staat geen jaartal bij. We hadden het net over 2020. We kijken naar 2050, 2030 als stip op de horizon. Het ligt daar nog een keer tussen. Dan moet ik even de goede hebben. Ja. Bij afwezigheid een plaatje van de heer Stuyvenberg. En een meter die heeft u misschien vorig jaar op het eind van de collegeperiode ook gezien. Toen nog bij de heer Gijsbeurs. 61% sloeg hij toen uit. En dat is dan wel 61% van de doelstelling exclusief mobiliteit. Maar het is toch ook, als we alles bekijken, zoals nu inclusief mobiliteit, 30%. En onderaan ziet u dat die groei, die gaat gestaag door, maar gaat wel met stapjes. Dat zijn soms hele sprongen Elke keer als er weer een windpark bij komt, gaan we fors omhoog. Dat gaat ook niet van de ene dag op de andere. Daar zit elke keer ontwikkeltijd tussen. En in de blauwe kant, in het taartgrafiek, is het ook heel duidelijk dat wind, nou kijk maar om u heen, voor ons heel dominant is. Uit die monitor, dus begin 2015, was voor het eerst zon zichtbaar. In procenten. Daarvoor was het promille. Dus de sterkst groeiende hernieuwbare energieoptie was in die periode zon. Maar houdt u even dit beeld vast, want voor 2050 gaat dat veranderen. 2020, energie neutraal, exclusief mobiliteit. En dan de vraag, zoals die ook in het filmpje gesteld werd, en dan, hoe gaan we verder? We hebben toen in 2014 al de vraag gesteld van, nou kan Flevoland ook op langere termijn, inclusief of exclusief mobiliteit, maar laten we even kijken naar inclusief, kan Flevoland ook op een langere periode energie neutraal zijn? Of misschien zelfs nog wel meer, dat we een energieleverende provincie zouden kunnen zijn. Dat waren eigenlijk de twee startvragen om met drie bureaus te gaan kijken naar zowel een energetisch perspectief, wat kunnen we halen? Denk maar even de vertaling van een energieleverende provincie. Wat betekent het ruimtelijk? Wat kost het ons aan ruimte? Wat levert het op? Maar vooral ook, wat levert het economisch op? We hebben daar drie bureaus voor uitgenodigd. ECN voor het energieperspectief. En ECN heel nadrukkelijk omdat ECN ook veel werk doet voor het Rijk. Dus we willen graag onze rekenmethodiek direct vergelijkbaar maken met die van het land. Ruimtelijk hebben we POSAT voor gevraagd. Die waren toen ook al voor INM bezig. En Ecoris heeft gekeken naar het economisch perspectief. Oorspronkelijk dachten we van, nou, we hebben drie van die bureaus, die laten we allemaal een rapport maken en daarna gaan we er één verhaal van maken. Dat hebben we eigenlijk, op het moment dat we de opdracht gegeven hebben, hebben we die gedachten voorbij laten gaan en we hebben ze met z'n drieën, met ons erbij, in een hok gestopt. En dat heeft een spannend, maar goed proces opgeleverd, wat uiteindelijk in dit driehoekje ook uitmonden. Want ECN, nou, die kan dat wel uitrekenen voor ons. Die kan ook uitrekenen wat er voor nodig is om energie neutraal te zijn. Maar wat dat dan oplevert in een ruimtelijk perspectief of een economisch perspectief, ja, daar, als je ze gewoon de rekenmeesters hun gang laat gaan, heb je daar eigenlijk geen reality check op. Door ze nu samen in een hok te zetten, hebben ze samen gedacht aan scenario's die uiteindelijk de drie hoekpunten van dit beeld vormden. Wat kwam daar dan uit? Hier ziet u die drie hoekpunten weer terug. Bij alle scenario's was dus in ieder geval de ondergrens energie neutraal. Dus in eerste instantie heeft ECN wel uitgerekend. 2050, wat is er naar verwachting aan energievraag? Een dikke 51 petajoule. Dat is deze lijn. Ze hebben ook gekeken, wat is er nog aan extra besparingsmogelijkheden mogelijk? Zo'n 18 petajoule. Dat is dat rode stukje. Dus als je maximaal bespaart, hou je deze blauwe kolom over. Zo'n 32 petajoule. Ze hebben ook gekeken van, goh, als je nou Flevoland volzet met wind en zon, geothermie, ja, dat kan niet overal, maar dat ook zo maximaal mogelijk. Nou, dan kom je een heel eind. Veel meer dan dat we nodig hebben. Ook al zouden we niet besparen. Dit is dus de top van die driehoek. Een maximaal energieleverende provincie. Maar ja, wat levert dat voor beeld buiten op? Veel windmolens. En gek genoeg, als je kijkt waar het hardste waait, in de Noordoostpolder, hebben we geen windmolens. Willen we daar ook niet. Dat is nu het standpunt. Ja?
Flevoland vol met windmolens, maar dan gaat u uit van alle zoekgebieden helemaal vol. Of nog meer?
Nee, ik heb het helemaal niet over zoekgebieden. En daarom, ik zeg ook even van, dit is een rekenexercitie.
Ja, het is niet reëel.
Nee, dat wil ik u juist precies zeggen. Dat als je kunt het wel neerzetten, maar dat gaat niet gebeuren. En ik zal zo meteen ook nog zeggen waarom het niet alleen ruimtelijk niet gebeurt. Die andere twee, dat was dus de basis van de driehoek. Dat was energie-neutraal. Dus dan wordt er in ieder geval zoveel hernieuwbare energie opgewekt, geproduceerd, als wat er door burgers, bedrijven en mobiliteit wordt verbruikt. Dan zit daar een verschil in. Hernieuwbaar in het energie-neutrale scenario, dan ga je eerst zo maximaal mogelijk besparen. Want dan hoef je zo min mogelijk aan hernieuwbaar er tegenover te zetten. Dit is dus een maximum besparing. En dat kolommetje kun je met zon en wind nagenoeg helemaal invullen. Dan heb je dus het minste ruimtebeslag. Dus dat was in de driehoek, de rechterhoek. Dus het minste ruimtebeslag om na maximale besparing dan energie-neutraal te zijn. Wil je het anders oplossen, meer ruimte geven, maar minder uitgeven, ga je iets minder besparen, maar dan moet je dus meer aan hernieuwbare energie er tegenover zetten. Dit is het beeld, rekenkundig en ruimtelijk vertaald, wat er uit die driehoek-sessie komt.
Mag ik daar even een toelichtende vraag? Hanteert u de salderingsregeling of wat doet u eigenlijk? Want als u 100 kilowatturen op die zo geproduceerd worden?
Even de saldering. We definiëren energie-neutraal in dit geval dat er net zoveel petajoules worden geproduceerd als petajoules worden verbruikt.
Ik bedoel daarmee, neemt u de gelijktijdigheids- of ongelijktijdigheidsfactor in rekening?
Op jaarbasis.
Op jaarbasis, dus u doet het eigenlijk niet?
Nee.
Dus dat betekent dat er perioden zijn dat er energie geïmporteerd moet worden van de rest van het land?
Er wordt per definitie voorlopig energie geïmporteerd, omdat wij veel stroom produceren,
ja.
Geen eigen gasbron hebben,
ja.
Ook geen schaliegas willen, dus die komt er niet. Dus je hebt altijd een stroom in en een stroom uit.
Okay.
Dus over de tijdseenheid het jaar is het nul als je energie neutraal zet, petajoule voor petajoule. Er zijn dus momenten dat het inderdaad, dat je meer importeert. Kan zelfs op een windstille dag met veel bewolking voor elektriciteit gelden, dus voor stroom.
Ja.
Dus het is niet zo dat we geprobeerd hebben een situatie te bouwen waarbij we alle kabels naar buiten Flevoland door kunnen knippen.
Ja. U weet ook wat er zondag gebeurd is, afgelopen zondag?
Vindt u het erg als ik doorga? Even recapitulerend. Er zijn dus scenario's haalbaar waar we energie-neutraal zijn en zelfs iets meer. In die scenario's, zoals nu, is wind dominant. In de toekomstige scenario's komt zon duidelijk op. Letterlijk en figuurlijk. Dat zijn de grootste twee opties die je nodig hebt om energie-neutraal te zijn in de toekomst. Dus wind helemaal wegvegen en daar zon voor in de plaats, dat gaat niet lukken als je deze doelstelling zou hanteren voor de toekomst. Maar zon neemt een veel grotere plaats in de toekomst dan op dit moment. En waar ik het nog niet over gehad heb, is het aandeel van Ecoris. Die hebben een MKBA gemaakt. Wat levert het ons nou op en wat kost het als je energie-neutraal bent met zo'n invulling met zon en wind? Want, laten we er niet om liegen, als je een woning hebt dicht bij een windmolen, is die minder waard dan als je wat verder ervan af staat. Al dat soort factoren hebben ze doorgerekend, maar dan blijkt toch dat energie-neutraal levert ons als BV Flevoland en ook BV Nederland levert ons geld op. Wat wij geleerd hebben uit die exercitie met die drie bureaus, is even, als je gaat kijken naar ruimtebeslag en je wil minimaal ruimtebeslag voor hernieuwbare energie, dan moet je dus maximaal gaan besparen. Nou, besparing levert wel geld op, maar het kan wel duurder zijn dan een goedkopere hernieuwbare energie optie neerzetten. Dus optimaliseren op ruimte kost je geld. En omgekeerd, als je op de economie, dus meer geld, optimaliseert, dan betekent dat dat je wat meer opties in je veld ziet. Kost meer ruimte. Maar hoe dan ook, het levert geld op. Levert dan het meeste energie ook het meeste geld op? Nee. En het is, wat dat betreft, het is niet helemaal duidelijk, want zo hebben we het niet doorgerekend, dat was ook niet de bedoeling. Maar geen van de drie punten, want dat waren gewoon de extreme om naar te kijken, levert het meeste op. Maar dat zit in ieder geval ergens, dat optimum tussen geld en ruimte, zit boven die lijn van energie neutraal. Dus je kunt nog iets meer verdienen door iets meer te doen met energie dan energie neutraal. Maar het heeft eigenlijk een negatief effect als je doorschiet naar een super energie producerende provincie. Dat is gewoon even een notie die uit deze exercitie kwam. Het kan dus energie neutraal in 2050. En dat is ook de basis voor de discussie die u zo meteen gaat voeren. Ja. Nee. De agenda is voor 2030. Dat is dus wel heel praktisch. Maar u mag zo meteen eerst nog even verder filosoferen. 2050. Wat is nou belangrijk? Wat willen we dan zijn? Hoe ziet het eruit? Maar goed, dat zal ik Tineke zo meteen nog wat verder toelichten. Maar dat het kan, dat was de vraag aan de voorkant die we ons gesteld hebben. Dat is een fijn beeld. We kunnen door. We kunnen op hetzelfde niveau een ambitie definiëren als we nu hebben, als u dat wilt. Op hetzelfde moment zeg ik van 2050 is ver weg. 2030 ligt er niet voor niets als een eikpunt nog tussen. Maar we hebben ACN die zegt heel duidelijk van we hebben nu gerekend eigenlijk met technieken zoals we denken dat ze in 2020 er zijn. Er zal nog veel verbeterd worden. Bijvoorbeeld in mobiliteit. En mobiliteit voor Flevoland is op dit moment de helft van energieverbruik, de helft van de uitstoot van broeikasgassen. Nou, als je daar nog wat af kunt knabbelen in de loop van de tijd, is dat gewoon pure winst. Dus kom je makkelijker bij je energie-neutraliteit uit. De scenario's die zijn ook niet bedoeld om te kiezen tussen één van de drie. Het geeft alleen een inzicht op wat je kan. En wat als je aan de ruimtekant bijvoorbeeld keuzes maakt, wat dat voor economie kan betekenen. Wat levert het gebied op een andere manier nog wat meer op, sociaal-economisch. Zo moet u naar de figuurtjes, of het figuur met de drie scenario's en de uitkomsten kijken. Dat is wat ik u mee wil geven. Kijk eens. Ruimte voor vragen nu. Ja? Meneer Simons.
Ik heb eigenlijk nog even behoefte aan een praktisch voorbeeld van dat het doorschieten in het ene niet leidt tot nog meer winst, zeg maar.
Dat is met name economische winst economische. Ik doe het maar even in petajoules, of kilowatturen uit een windmolen levert geld op. Maar op het moment dat alles vol staat en je moet dus de waarde van de omgeving afwaarderen, dan daalt dat weer. Dus het is steeds een optelsom van de baten en de lasten. Meneer Laagland?
Ja, dank u wel. Het verbaast mij eigenlijk dat u zo blijft vasthouden aan windenergie en zonnepanelen en zonne-energie. De windenergie is voor mij de stoommachine van de 21ste eeuw. Kijk, wij kunnen geen getijdencentrales inzetten, want wij hebben hier geen getijden. Maar aardwarmte, biobrandstof, algebio, osmose kan ook niet, want we hebben geen zout en zoet water hier. Maar er zijn nog meer mogelijkheden dan alleen zonnepanelen en getijdenenergie. En we kijken wel naar de toekomst. Dus die ontwikkeling in die toekomst die gaat ook vrij snel. Dus mijn vraag is, waarom focust u zo sterk op windenergie en zonnepanelen?
Ik zeg niet dat ik kies voor zon en wind. Ik zeg dat dit komt uit het beeld zoals we het nu kennen en doorgerekend is naar 2050. ECN, we hebben bijvoorbeeld ook een discussie gehad, hoe groot is dan een windmolen in 2050? Is hij, nu kennen ze van 3,5 megawatt, is hij 7,5, is hij 15? Daar zit nog ontwikkeling in. Daarnaast kunnen we niet rekenen met technieken die we nog niet kennen. Dus het, nogmaals mijn opmerking, het kan alleen maar beter worden. Deze exercitie was om te kijken of we het in ieder geval kunnen halen. En met wat we nu kennen, kunnen we het halen. Dus dat moet voor de toekomst eigenlijk tot grotere tevredenheid stellen. Als u zegt van ja, ik wil van wind af, dan moeten we dus echt kijken van wat wordt de komende tijd het betere alternatief voor wind. En wanneer gaan we dan de overschakeling van uw stoommachine wind naar, noem de nieuwe techniek maar, gaan maken. Thorium kan.
Dankjewel. Of...
Nog een prangende vraag. Ja. Nou, een prangende vraag. In uw presentatie, meneer Ter Napel, hebt u allerlei conclusies getrokken. En die kwamen vrij snel van A naar B. En ik heb wel behoefte om de onderliggende rapporten toegezonden te krijgen van de drie organisaties. Dat is één. En twee, de opmerking van de heer Laagland, die snap ik, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar volgens mij is dat nou juist waar we zo meteen een brainstorm over gaan hebben. En dan kan het inderdaad, WKO kan het zijn, dan kan het biobased zijn. Getijdencentrale kunnen we zelfs hier invoeren. We kunnen thoriumcentrales inbrengen. En noem maar wat op, dat is volgens mij onze sessie zo meteen, wat we gaan meegeven. Want het is een brainstorm, zo heb ik hem begrepen.
Ja.
Dat verkeerd begrepen.
Nee. Mijn presentatie van de rekenexercitie is niet bedoeld dat u aangeeft dat u in 2050 zoveel wind of thorium wil hebben. Maar dat zal zo meteen wel blijken uit de soort vragen die toegelicht worden. Antwoord op de eerste vraag van u. 25 mei hebben wij een sessie samen met de bureaus bedoeld voor beleidsmedewerkers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten. U bent daar welkom. Meld u zich vooral bij mij, dan wordt u daarvoor uitgenodigd. Het is dus nadrukkelijk geen bestuurlijke bijeenkomst. Maar dan gaan we het hebben over de methodiek, wat wij hier dus eigenlijk vorig jaar al gedaan hebben. En wat we, waar we ook van zien dat dat zo her en der navolging krijgt. Wat hebben wij ervan geleerd? En dan niet in termen van getalletjes petajoules, maar in mechanismen. En ja, ik wil u die rapporten graag toesturen. Maar dan dus wel met de opmerkingen die er op het laatst stonden. Het zijn echt geen scenario's om uit te kiezen. Het geeft inzicht van hoe dingen met elkaar samenhangen. En dat is zometeen waar u ook over bevraagd wordt.
Begrijp ik goed dat u de commissieleden uitnodigt? Ja, dus dan...
Niet dat u moet komen...
Nee, maar voor zeer geïnteresseerden is daar een mogelijkheid en dat kan via de griffier.
Stuur jij de uitnodiging? Ja?
Oké. En we krijgen ook de rapporten of alleen degene die...
Alleen degene die is gemeld, dus op dit moment...
Ja, ik heb nog... Dus u krijgt pas de rapporten als u komt.
Pardon, als commissielid... Heel simpel, voorzitter. Ik vraag om de rapporten.
En die wil ik graag hebben, of ik nou volgende week kom of niet kom. Of over
volgens mij is dat net toegezegd door Geert-Jan dat u...
dan is het goed. Krijgt.
Ja hoor, zeker. Ja. Ik geloof dat u nog...
Ik had nog één vraagje, maar misschien is me dat zelf ontgaan. De vorige keer dat we hier zaten hadden we over het toekomstbeeld... over die stip op de horizon na 2050. Ja. En hier is die stip al ingevuld als energie-neutraliteit. Nee. Of is dat niet waar?
Nee, even heel kort antwoord geef ik even voor Geert-Jan, die is hiermee niet ingevuld. Volgens mij heeft hij ook een aantal keer aangegeven dat het, zeg maar, denkrichtingen zijn. Die is niet, zeker niet ingevuld. Ja. Ik ga even door naar punt 3. Want we willen echt met tijd overhouden om met u aan het werk te gaan. Ik ga nu in 10 minuten even meenemen in, zeg maar, wat zien we in de wereld om ons heen in relatie tot energietransitie. Allereerst Parijs. 195 landen hebben zich gecommitteerd aan CO2-reductie. Daarbij hebben ze gezegd, 195 landen, wij willen dat wij toegaan naar een opwarming van de aarde die niet verder gaat dan 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Nou, dat is nogal wat. Want ondertussen is de aarde al 1 graad opgewarmd. Dus feitelijk betekent het niet meer dan 1 graad opwarming. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk heel snel toe zullen moeten naar een CO2-neutraal of zelfs nul scenario. Als je kijkt, zeg maar, naar hoe wereldleiders als Hillary Clinton midden in de verkiezingsstrijd, David Cameron en Jeffrey Sachs van Columbia University... hiermee omgaan, zeg maar, om naar hun eigen achterban urgentie en draagvlak te creëren, is het interessant om te zien dat ze daar elk hun eigen weg in kiezen. Clinton kiest heel nadrukkelijk van, hey, dit is voor ons een kans om Amerika toekomst in te gaan als de clean energy superpower. Natuurlijk super Amerikaans, maar dat is wat Clinton zegt. Wij zien dit als kans. Wij gaan dat doen. Cameron, die kiest een hele andere invalshoek om urgentie draagvlak bij zijn achterban te creëren. Die gaat veel meer op het aanspreken van de verantwoordelijkheid. Die zegt van ja, als wij straks aan onze kinderen uit moeten leggen dat we dit niet hebben kunnen doen, dat we niet die opwarming hebben tegen kunnen gaan, en als we dat uitleggen, moeten we dan zeggen, het was te moeilijk. Ja, wat was het dan precies zo moeilijk? Dus die gaat heel erg zitten op verantwoordelijkheid van mensen. We moeten echt wat doen, we moeten goed voor die aarde zorgen, we kunnen dit gewoon niet laten lopen. Ik heb Jeffrey Sachs van Columbia University neergezet, omdat die heeft in het kader van Parijs gezegd, nou, diplomaten hebben hun werk gedaan, politieke leiders hebben hun zegje gedaan, gaan daar nu ook hun politieke route mee op, maar waar het echt om zal spannen, waar het echt om zal gaan, is het regionale leiderschap. Het moet uit de regio's komen. Dus u bent hierin heel erg belangrijk. Wat zien we in Nederland? Parijs is nog niet doorvertaald in CO2-reductiedoelen. We hebben een energieakkoord, een maatschappelijk akkoord, bedrijven, overheden. Ik vertel u waarschijnlijk niks nieuws, maar het is even om u weer mee te nemen in welke context we hier opereren. Energieakkoord wat echt stuurt op doelen van duurzame energieproductie, energiebesparing. En uiteindelijk dus langere termijn doel brongericht. Daarnaast heeft het energieakkoord afspraken gemaakt over de werkgelegenheid die we daarmee willen creëren. Belangrijk om in gedachten te houden. Hè? Parijs, CO2-sturing, Nederland, sturen op doelen, op bronnen, op besparing en op werkgelegenheid. Ambitieuze doelen. Realisatie daarvan, we liggen ver achter. Geen van de doelen zitten we op dit moment in Nederland op stoom om ze te halen. Dus de urgentie om te versnellen is enorm groot. Begin dit jaar is minister Kamp gekomen met het energierapport. Waarin een paar dingen die ik daarover wil zeggen. Hij schetst daarin, dat is denk ik niet te lezen, maar toekomstbeelden van hoe wij onszelf vervoeren in 2050 en hoe we goederen vervoeren. Ik kan het zelf ook bijna niet lezen. hoe we elektriciteit en kracht opwekken in 2050. De manier waarop wij onze industriële processen gaan inrichten in 2050. En hoe we onze gebouwen en huizen gaan verwarmen in 2050. Niet dat u verwacht, u heeft het ongetwijfeld ook gelezen, het energierapport. Daar staat niet heel concreet in hoe we dat gaan doen. Maar dat we dit gaan doen, daar staat er wel in. Belangrijk om te noemen is dat je ziet daarin dat de minister een richting kiest van ook meer naar CO2-sturing. Wat voorheen het energieakkoord meer op bronnen en energiebesparing stuurt, sorteert de minister met dit energierapport voor op CO2-sturing, landelijke CO2-sturing. En sorteert voor op een omslag in denken van meer denken vanuit wat hebben we nou nodig? Wat hebben we aan energie nodig? In vervoer, in industrie, in hoe we wonen, in hoe we onze gebouwen verwarmen en in hoe we elektriciteit opwekken. Dat is fundamenteel anders dan het sturen op bronnen. Verder. We gaan naar een toekomst zonder aardgas. Dat weet u ook, Nederlands aardgas is sowieso op over circa 25 jaar. We weten allemaal de problematiek die zich in het noorden afspeelt. De druk die erop staat om winning terug te dringen. Dus we zien nu ook in de brede politiek toch wel echt oproepen dat we snel onafhankelijk van aardgas moeten worden. En ook minister Kamp zegt zelf, eigenlijk sorteert hij daarop voor, we kunnen eigenlijk niet meer rekenen op aardgas in de toekomst. Nou, ook belangrijk denk ik voor de discussie straks in het denken. Gaan we dan daarmee ook toe naar een recht op een aardgasaansluiting, zoals we dat nu kennen. Iedereen heeft recht op een aardgasaansluiting. Gaan we toe naar een recht op een warmteaansluiting, ongeacht van welke bron. En dit is echt een heel belangrijk, ook regionaal, van hoe ga je daar nou invulling aan geven? Wat is daar nou je afwegingskader in? Hoe ga je keuzes daarin maken? Heel erg, naar mijn idee, ook regionaal afhankelijk van je fysieke omgeving. Waar kun je, wat kun je doen? Wat zien we op het ontwikkelingen op lokaal niveau? Nou, is ook al een aantal keren aan de orde gekomen. Flevoland is koploper nu al in de productie van windenergie in Nederland. Ook voor het denken voor straks, zou je niet zeg maar daar ook nog veel beter gebruik van kunnen maken door slimme vraagsturing, smart grids, opslag van energie. Om te voorkomen dat je een soort van Duitse situatie krijgt, waarbij je bij overproductie eigenlijk gewoon nauwelijks iets krijgt voor de stroom die opwekt. Of zelfs, sterker nog, windparken misschien stil moet zetten. Dus echt iets om over na te denken. Van oké, dat we die kant op gaan. Maar hoe gaan we dat dan doen? Wat vinden we daarin nou belangrijk? We zien van die verschuiving van centraal-decentraal energievoorziening, die zien we ook al in de praktijk. Die zien we in het buitenland. Een Samsø-eiland wat zelfs onafhankelijk is, maar dus echt daar heel ver in is gegaan om die decentrale opwekking te realiseren. Maar we zien het hier ook dichtbij. Uiteraard, voorbeelden bekend ook voor u. Zonneiland Almere, Windpark Zeewolde, wat tegelijkertijd de tweede sociale of procesmatige trend is eigenlijk in de energietransitie. Dat je naast zeg maar die verschuiving van centraal naar decentraal ook ziet wat die eigendomsverhoudingen heel erg aan het verschuiven zijn. Je ziet in toenemende mate coöperatief eigenaarschap. Windpark Zeewolde, voorbeeld meest dichtbij, wordt het grootste coöperatieve windpark in Europa. Siewert Sommer zei het laatst nog op een van de ateliersessies. Siewert Sommer van Ode Decentraal. Dat is het best bewaarde geheim in coöperatief land. Het windpark Zeewolde, het grootste coöperatieve windpark in Europa. Belangrijk ook om straks in het denken mee te... Hoe belangrijk vinden we dat? Vinden we het belangrijk? Vinden we het niet belangrijk? Hoe zien we dat, die eigendomsverhoudingen in de energieproductie? Als we kijken naar economische trends, dan laat deze grafiek zien dat de... Dit zijn, is een wereldwijd plaatje, dus dit is niet regionaal. Dit is totaal geïnstalleerd zon-PV-vermogen wereldwijd. En de gemiddelde kosten van zon-PV wereldwijd. Dus Bloomberg, zeg maar, het, ja, ongetwijfeld bekend, die zeg maar, dit soort data en statistieken wereldwijd volgt en over publiceert. Wat je hierin ziet, is... Nou, een gestage stijging over de jaren heen van de installaties van zon-PV wereldwijd. Even goed om in gedachten te houden. En een gestage dalende kostenlijn van zon-PV tot 2009, waar het in één keer, bam, enorm naar beneden gaat. Wat is er daar gebeurd? In 2009, energiewende Duitsland, grote toename van vraag... Massaproductie zon-PV in China heeft ervoor gezorgd dat die prijs enorm fors naar beneden is gegaan. En dit is heel belangrijk omdat je ziet dus dat die kosten en het aantal installaties wat blijft toenemen. Dit is dus gewoon iets wat doorgaat. Dit gaan mensen gewoon op grote schaal doen. Dus dat voor straks ook de vraag, hoe belangrijk is dit lokaal? Hoe vertaal je dit nou weer naar je lokale situatie? Vind je het belangrijk dat installatiebedrijven in Flevoland deze installaties gaan doen? Of maakt dat niet uit dat een Duits bedrijf of een Amsterdams bedrijf of een Limburgs bedrijf dat doen? Dit betekent namelijk ook bedrijvigheid. Deze grafiek laat zien... De bijdrage van in dit geval zon en wind in de totale energievoorziening. Ook dit is weer een wereldwijd plaatje. Wat belangrijk is in dit plaatje is dat je ziet dat ook daar zie je zeg maar een gestage toename van zon en wind. Relatief nog een kleine bijdrage in de totale energievoorziening wereldwijd. Maar ook dit is een ontwikkeling die gewoon doorgaat. Het laatste plaatje. Deze grafiek laat zien dat op dit moment, deze grafiek laat zien het totaal geïnvesteerd vermogen in duurzame energiebronnen, de groene lijn, en fossielbronnen. Wat je ziet dat dus momenteel wordt er dus 2 keer zoveel in duurzame energie geïnvesteerd wereldwijd dan ten opzichte van fossiele bronnen. Ook dit is een trend waarvan de verwachting is dat die door zal zetten. Het uitvinden van fossiele bronnen zal steeds moeilijker worden. Omdat de regelgeving rondom CO2 toeneemt. Het wordt moeilijker om die bronnen uit te nutten. En de ontwikkeling van duurzame energie. De windturbine werd al de stoommachine genoemd. Maar de technologische ontwikkeling staat nog maar aan het begin. Dus dat gaat door. Dat wordt goedkoper, dat wordt grootschaliger, terwijl fossiel zal daar gewoon in mindere mate in mee kunnen groeien. Wat belangrijk, hè, behalve om in gedachten te houden ook in de lokale context, is dat de data ook uitwijzen dat duurzame energie veel meer arbeidsintensief is dan fossiele energie. Dus op het moment dat jij in je regio meer investeringen hebt in duurzame energie, betekent dat die werkgelegenheid daarin mee gaat lopen. Dat is belangrijk voor straks. Als we zeg maar, het economische perspectief ook gaan bekijken. Kortom, wat leren we hier? Ik wil eigenlijk even door naar de vragen ook voor straks. Zou je die op het scherm kunnen zetten? Wat je ziet is, dit leert ons dat je ziet zowel politiek als technologisch als economisch de trends gewoon richting duurzaamheid. Gaat de vraag hier lokaal is ook van hoe ga je nou de koploperpositie die je al hebt ook goed benutten voor je economie, voor je werkgelegenheid, voor je sociale structuren, voor je ruimte. Dat is dus niet zozeer een techniek discussie, maar juist van er zijn technieken nu waarmee we verder kunnen komen. Er zullen nieuwe technieken bijkomen in de toekomst. Maar ik denk, je moet voor je regio gaan bepalen. Hoe gaan we nou deze kansen benutten? Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Maar ook, er komen ook bedreigingen aan. Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Dus ik denk dat het heel belangrijk is, juist om nu regionaal koers te kiezen met je toekomstbeeld. Nou, om daar met u over in gesprek te gaan, Dat gaan we doen in drie groepen, hier, in verschillende plekken van de zaal. Waarbij we u graag uw input willen hebben op de volgende vragen. Hoe kunnen we de koploperspositie van Flevoland in duurzame energieproductie beter benutten? Hoe zorgen we voor hoe zorgen we voor en ruimtelijke kwaliteit en duurzame energieproductie? Of dat nou wind is of zon of geothermie of thorium. De techniek doet er in principe niet zoveel toe. Hè. We moeten vanuit gaan dat gaat gewoon, dat gaat er komen. Het gaat erom van ja, hoe brengen we die dingen met elkaar in balans met elkaar. Wat vinden we belangrijk in eigenaarschap? Hoe belangrijk vinden we het dat we een lokaal coöperatief eigenaarschap voor burgers realiseren? Of vinden we dat helemaal niet belangrijk? Tot slot ook een sociaal aspect. Hoe belangrijk vinden we dat ook alle burgers in Flevoland kunnen profiteren van in Flevoland opgewekte energie en energiebesparing? En bij deze moet u denken aan dat de productie gaat nu in wat wel genoemd wordt de nationale badkuip. Dus hoe kun je nou lusten en lasten dichter bij elkaar brengen? En dan bedoel ik met de lasten hè, van de beperking in de fysieke ruimte, nou, die kennen we allemaal. Hoe zorg je nou voor dat wat jij bijdraagt aan die energietransitie ook lokaal profijt oplevert? We gaan dit doen. We hebben zeg maar voor elk van de groepen een begeleider. Geert-Jan, Ivo en Thijs. Maar het is in principe, die zullen u door die vragen heen begeleiden. Maar het is echt de bedoeling dat u aan de slag gaat. Dus dat u met elkaar in discussie gaat. Op de platen schrijft kernwoorden of zinnen, begrippen, beelden die u belangrijk vindt. En na afloop presenteert u dat aan de andere groepen. Dus na afloop hebben we drie keer een korte presentatie. En gaan we zoeken, hopen we, ook overlap te vinden. En uiteindelijk een lijst te hebben van de onderwerpen, van de beelden die voor u belangrijk zijn. In dit toekomst denken. Dus volgens mij kunnen we daarmee aan de slag.
Meneer de voorzitter, zou ik nog twee toelichtende vragen kunnen stellen?
Ja, nou ja.
Dat wou ik ook net doen.
Wat mij betreft, ja, u bent...
We zijn al een uur bezig.
Ja,
dus als...
maar niet met vragen. Niet
nee,
met
toelichtende vragen. Maar
wat u ook kunt doen, is zeg maar in een groep ook een vraag stellen en die discussie vanuit daar...
Dat
nou, ik heb ook de behoefte, u heeft laten we zeggen, de specifieke kosten voor... PV-cellen laten zien, en dat klopt wel. Heeft hij ook een vergelijkbaar plaatje voor windenergie? Dat is de eerste vraag.
Ja.
En de tweede vraag, moeten we uitgaan dat straks nog steeds sprake is van een geliberaliseerde markt, energiemarkt?
Als u,
ik stel voor dat we dit gewoon, breng het maar in een werkgroep. En dan krijgen we straks wel terug.
Ik heb een procesvraag.
Heel kort.
Moeten we ons groepje alleen maar tot die vier vragen beperken of mogen we ook breder kijken?
Je mag breder kijken, maar het uitgangspunt is dat we wel heel graag willen dat u economie, sociaal en ruimtelijk adresseert. Dus die drie onderwerpen, maar dan zullen de gespreksbegeleiders, zullen u daar ook... maar u hoeft zeker niet gestructureerd die vragen af te werpen, mag zeker breder. Maar wel binnen het kader economie, sociaal, ruimte. Aan de slag, zou ik zeggen. Oh ja, de groepsindeling, uiteraard. Sorry. Ja. Nou, wijs zich vanzelf. Uw naam staat onder een nummer. De nummers hangen bij de borden. Dus dan kunt u uw groep opzoeken. Dames en heren, staat hij aan? Ik moet echt vragen om u af te ronden. Ik wil graag de groepspresentatoren in, als het goed is. Ik wil u even vragen om even... Is het klaar? Oké. Wat mij betreft kan iedereen gewoon terug naar plek. Degene die het presenteert, graag even bij de plaat blijven. Er wordt nog heel hard gewerkt. Laatste opmerking, oké. Okay. Dat is wel goed. Oké. Okay. Er wordt nog een laatste kreet opgeschreven. Bij groep 2, hebben we daar een presentator? Ja? Oké. Okay. Dan ga ik nog even deze voorraden. Nou, u staat klaar. Dus ik wil u of van groep 1 dan als eerste het woord geven. En wij schrijven mee. Dus ik ben benieuwd. Groep 1.
Ben ik zo verstaanbaar? Graag in de microfoon.
Hierbij ook de microfoon. Ik kom er even naast dan hier. Nou, bij ons in de groep ging de discussie, liep in het begin best wel uiteen op allerlei onderwerpen. En gaandeweg merkten we toch wel dat we verschillende onderwerpen ook meenamen. Eigenlijk kwamen we als eerste toch bij het onderwerp dat economie aan, om zo maar te zeggen. En wat we met z'n allen wel constateren is dat we... we hebben heel veel potentie in de provincie. Heel veel mogelijkheden, heel veel know-how. Maar dat moeten we ook zichtbaar maken. Dus eigenlijk ook in de acquisitie moeten we proberen ook daar meer een specifieke opdracht aan te geven. Van hoe kunnen we die know-how in deze provincie optimaal benutten. Zij het in de vorm van een fabriek of zij het in de vorm van werkgelegenheid hier naartoe halen. Er zijn allerlei uiteenlopende dingen, accufabrieken, noem maar op. Ook aansluitend bij wat we in de gemeente hebben. En daarvan hebben we gezegd, ja, eigenlijk is daarbij een heel belangrijk onderdeel, wat wij ook graag willen zien, is innovatie. We zijn een innovatieve provincie. We willen ook innovatieve duurzaamheidsprojecten, duurzaamheidsontwikkelingen willen we naar binnen halen. En wat we daarbij eigenlijk nodig hebben is een soort icoonproject. Hoe kunnen we dat we echt een icoonproject krijgen waarvan men uit Nederland kan kijken van... hey, als we willen weten hoe dat moet worden opgepakt en hoe we dat moeten doen, dan moet je in Flevoland zijn. Dat kan Lelystad Airport zijn, dat kan op allerlei andere vlakken een bepaald project zijn. En dan moeten we ook als provincie zijn durven ons nek voor uit te steken. Waar we ook zeiden van ja, we moeten ook kijken naar andere methodes. Niet alleen het opwekken, maar ook juist met name de opslag. Ook daar dat stukje innovatie, hoe kunnen we die opslag vorm en inhoud gaan geven? Want dat denken wij wel, dat dat ook wel de toekomst is als we daar een goede stap in zouden kunnen maken. We kwamen eigenlijk ook nog even bij het... De spelregels. Je moet ook durven die spelregels te veranderen. Je moet ook durven kijken, ook als provincie zijn, en zelf te investeren. Ook als je zegt van nou, ik geloof ergens in dat we daar ook in gaan investeren. Dus ook, put your money where your mouth is, zullen we zeggen. En dat betekent ook bijvoorbeeld durven in te stappen. Als we kijken bijvoorbeeld naar de OV. OV-vervoer. Hoe kunnen we dat duurzaam maken? Hoe kunnen we daar, daar hebben we natuurlijk een belangrijke rol in. Als provincie zijnde, provinciebreed. Elektrisch vervoer stimuleren of iets dergelijks. Dus daar zijn wij ook wel, vinden we wel belangrijk. Een rode draad in het geheel vonden we ook wel het partnerschap met gemeentes of andere relevante bedrijven. Wij hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. We moeten vooral ook dat partnerschap zoeken. Of dat nou gemeente is, een waterschap is, bedrijven, et cetera. Even kijken. Ook ruimte geven aan burgerinitiatieven. Er is een probleem op dit ogenblik. Verschillende gemeentes door landelijke wetgeving met betrekking tot asbest. Hoe kunnen we dat juist op klein niveau ondersteunen? Hoe kunnen we ook daarin, in de bebouwde omgeving, burgers ondersteunen? En hoe kunnen we de regels zo aanpassen dat we ook die burgerinitiatieven optimaal laten renderen? De koppeling maken met het onderwijs en werk. De WUR, ACRES werd genoemd. Innovatie, nou is eigenlijk die rode draad ook die in onze groep weer terugkwam. Zorg dat we juist ook dingen hier naartoe halen die koppeling maken met ons onderwijs, koppeling maken met onze jeugd, zodat ze ook aan het werk komen. Andere vormen onderzoeken en in stimuleren. Nou, dat is ook een beetje, komt eigenlijk op hetzelfde neer. En wat we als laatste ook nog hadden met betrekking tot ruimte. Dat we ook zeiden van ja, we moeten ook gaan nadenken over een soort meetlat. Wat vinden we nou belangrijk? Vinden we een zonnepark belangrijk in het openbaar gebied? Of vinden we dat we een prioriteit moeten leggen bijvoorbeeld in de bebouwde omgeving? Door te zeggen eerst alle woningen moeten nul op de meter zijn. Of moeten zonnepanelen op de daken hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje, ik kijk ook even naar mijn groepsgenoten. Of ik dingen vergeten ben of dat ik...
nog aanvullingen heb. Maar dat is volgens mij een beetje de rode draad. Kijk, er komt een aanvulling.
Ja, even voor de duidelijkheid over het asbest. Dat ging over Lelystad. Er heeft heel veel asbestdaken die eraf moeten. En de suggestie was asbest eraf, zonnepanelen erop. Ja. En dat ze subsidiëren.
Ja, maar het komt neer op een landelijke regelgeving van 2024. Dus Lelystad werd als voorbeeld genoemd. Maar ik schat in dat ook Almere, Noordoostpolder en noem maar op daar ook mee te maken gaat krijgen. Dus durven we daar onze nek in uit te steken als provincie?
Nog een kleine aanvulling. Oh. We hebben het ook nog gehad over thorium.
Thorium. Ja, dat was jouw thorium. Ja.
Een alternatieve voor.
Andere vormen onderzoeken plus stimuleren. Dus een van de onderdelen is daarin thorium, is ook panelen, wind, etc.
Mm-hmm. Onderwijs. Onderwijs was ook nog.
Ja, die staat genoemd. Ja. Nou, ontzettend bedankt. Jullie hebben veel. Ja, veel opgeschreven. Alle aspecten, economie, sociaal, ruimte. Mooi. Ga ik even naar groep 2. Wie mag ik daarvan het woord geven? Ja, geef de microfoon even aan u door.
Dankjewel. Wij waren een brave groep, dus wij hebben keurig de vragen afgewandeld. Maar er zit heel veel overlap in met groep 1, volgens mij. Want we zijn begonnen met te zeggen van, als Flevoland, hoe kunnen we die koploperspositie benutten? Dat betekent innovatie ondersteunen. En dat betekent vooral nieuwe dingen ondersteunen. Want we zijn een innovatieve provincie, daar staan we onbekend. Dus alle nieuwe technieken die we nu nog niet hebben toegepast, die moeten we vooral gaan bekijken. Want alleen zon en wind, daar ga je het niet mee redden, om het maar zo te zeggen. Dat betekent ook, wat we willen is, als we dat kunnen als provincie, dat we onze kennis kunnen gaan vermarkten. En dat betekent bijvoorbeeld bestaande infra gebruiken. Een voorbeeld werd genoemd in Almere, waar je heel veel kan gaan doen. En dat heeft met warmte te maken, met buffering, opslag en dat soort dingen. Daar zijn we goed in. En waarom verkopen we dat niet als Flevoland? Vermarkten van onze kennis. Dat doen we ook met water in het buitenland, dus dat zouden we ook met energie kunnen. Betekent ook bedrijven binnenhalen, want we willen lokaal daarvan profiteren. Dan krijg je ook de beste innovatie in je eigen provincie. Maar dat betekent wel dat je naar je regelgeving moet gaan kijken, dat je naar bedrijventerreinen moet gaan kijken, economische zones. Kleine bedrijven hebben vaak start-ups, daar komt vaak veel innovatie vandaan. Hoe kunnen we die bedrijventerreinen daarvoor stimuleren om dat toe te staan? Ruimtelijke kwaliteit en productie. Om een voorbeeld te geven, zon kan je gaan inpassen, zonne-energie. Kan je op dijken gaan doen, bedrijventerreinen, er zijn bedrijven met hele grote daken op de industrieterreinen, daar kan je heel veel zon neerleggen. En los van de opslagproblematiek, is dat goed inpasbaar. Essentiële voorwaarde voor onze groep was wel om de weidse ruimtelijke lijnen in Flevoland te handhaven. We zijn net met windenergie, zijn we proberen af te komen van de verrommeling, van de rotzooi aan windmolens, om daar een aantal strakke lijnen van te maken. En je ziet waar dat gebeurt, en dan kijk ik even bij de NOP als voorbeeld, hoe mooi een strakke lijn kan zijn. Wat je ook van windmolens mag vinden, en ik vind er ook wat van, en dat is niet positief overigens, maar die lijnen kan ik wel ondersteunen. Als je het doet, moet je het goed doen en de verrommeling tegengaan. Dus dat is wel essentieel de randvoorwaarden voor onze groep. We hebben ook gezegd, je kijkt ook weer naar alternatieven. Groep 1 noemde het ook al. Als je naar alternatieven kijkt, niemand wil het in Nederland. Iedereen gaat erover praten, maatschappelijke weerstand en dergelijke. Flevoland, koploper, wij hebben de eerste thoriumcentrale van Nederland, van West-Europa. Dan ben je pas innovatief. En bovendien, dan koppel je ook energie aan milieudoelstellingen, CO2-reductie. Want de beste snelle reductiemogelijkheid is een thoriumcentrale voor CO2-reductie. Dus innovatief Flevoland. En dan kunnen we hem gaan vermarkten. Vraag 3 was. Wat was vraag 3? Even kijken. Belangrijk vinden we lokaal coöperatief eigenaarschap. We hebben gezegd dat is prima. Niet opleggen vanuit de overheid. Dwang werkt niet. Maar je moet voordelen gaan benoemen. En dat betekent je moet draagvlak creëren onder de bevolking. En dat kan zijn door vormen van meeprofiteren van energie. En hoe je dat gaat organiseren, dat is een tweede. Maar opleggen met dwang werkt niet. Dus je moet zorgen dat het aantrekkelijk wordt. En de laatste vraag, alle burgers mee profiteerden, heb ik daar eigenlijk al behandeld. Maar we zeggen eigenlijk, het zou mogelijk moeten zijn om alle woningen energie-neutraal, CO2-neutraal of zo zuinig mogelijk te krijgen. En daar zal je misschien regelingen voor moeten hebben. Maar dan zit je bijvoorbeeld met huurwoningen, dat corporaties, die zullen een investering moeten plegen. En dan zal het voordeel van de lagere energierekening niet bij de huurder terecht moeten komen, maar bij de corporatie. Want anders gaat hij namelijk niet investeren. Een eigenaar, het is evident, als je investeert aan de voorkant, dan krijg je terug. Mooi voorbeeld, want ik ben op een heleboel punten zelf persoonlijk af en toe een twijfelaar. Maar ik heb een maand geleden heb ik wel 18 zonnepanelen op een dak gelegd en ik ben energie-neutraal. En ik heb er in 5 jaar uit, dus het is aantrekkelijk. Als je het goed doet. Het is namelijk goed voor de portemonnee. En laten we zijn, de grootste drijfveer bij de gemiddelde burger is toch nog steeds de portemonnee. Hoe je het bent of keert, of je nou links of rechts bent. Ik ben het laatste trouwens, maar het maakt niet uit. Dat was de presentatie. Heb ik groep? Heb ik het?
Wat?
Ja. Ja. Ja.
Alle burgers in Flevoland mee laten profiteren van de innovatieve nieuwe kansen.
Ja. Ja.
Maar alsjeblieft, het is ook een toren waar de meningen verdeeld over.
Oké. Okay.
Ja, Simon, okay. Daar een iets andere mening. Daar zit een groen vraagteken achter.
Groen vraagteken. Nou, ik wilde anders net zeggen, groep 1 noemt, we moeten een icoonproject realiseren. Wordt ingevuld door groep 2 met idee van de thoriumfabriek. Dus ik ben heel benieuwd wat groep 3 daar nog op uit. We hebben nog 10 minuten. Dus voldoende tijd om het te presenteren.
Ik zal het kort houden. Ja, veel wat, van wat ik nu ga vertellen is eigenlijk ook al aan bod gekomen bij groepen 1 en 2. Wat voor groep 3 erg belangrijk is, benut de mogelijkheden die Flevoland biedt, die Flevoland nu al heeft. En dan heb je bijvoorbeeld over de ruimte die we hebben. We hebben nu eenmaal iets meer ruimte dan veel andere gebieden en regio's in Nederland. Dus maak daar gebruik van. Bijvoorbeeld als het gaat om de plaatsing van windmolens. We hebben een aantal dat hebben we nu al, een aantal locaties waar op grootschalige wijze windmolens staan. Waar windenergie wordt opgewekt, bij Urk, bij Zeewolde bijvoorbeeld. Nou, dat, is een, dat zijn goede plekken om veel capaciteit binnen te halen. Benut ook de mogelijkheid die we hebben bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek. Een instituut als ACRES bijvoorbeeld is al bezig met een aantal heel belangrijke en grote partners. Nou, dat soort heel specialistisch en hoogwaardig onderzoek, dat moet in Flevoland ook de ruimte krijgen en kan ook de ruimte krijgen, want die ruimte die wordt ook al voor een deel benut. We hebben hier ook opgeschreven onderwijs en werkgelegenheid, want er zit natuurlijk enorm veel werkgelegenheid aan te komen op dit gebied, voor zover het er al niet is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een windmolenpark bij Urk, worden heel veel molens neergezet, maar de meeste mensen die die molens daadwerkelijk neerzetten, worden ingevlogen vanuit Duitsland en Engeland. En het zou natuurlijk veel mooier zijn als dat mensen zijn uit Flevoland die daar hun boterham mee kunnen verdienen. Ook het onderhoud en een ander soort werk dat met windmolens of met andere vormen van duurzame energie te maken heeft. Dat soort werkgelegenheid, dat kan ook, of het zou heel mooi zijn als dat in Flevoland als dat in Flevoland blijft en dat je niet mensen van buiten Nederland hoeft in te vliegen. Belangrijk daarbij is om een koppeling te leggen met onderwijs. Er zijn al wat initiatieven. Bij ROC's bijvoorbeeld, die specifieke opleidingen bieden. Nou, daar kan nog veel meer uitgewerkt worden. Even kijken. Een ander thema wat bij ons in een groepje een aantal keren werd genoemd was draagvlak onder de bevolking. Hoe creëer je dat? Nou, bijvoorbeeld door door bewoners te laten participeren, financieel bijvoorbeeld, maar ook op een andere wijze. Bewonerscollectieven kunnen mooie dingen doen. Even kijken, als je, we hebben hier de koppeling productie en gebruik van eigen bodem, zelfvoorzienend. Nou, ook dat soort termen komen daarbij om de hoek kijken als het gaat om draagvlak. Ruimte, het is al genoemd, maar er is ruimte in Flevoland ook voor meer technieken, want we hebben natuurlijk over een hele lange toekomst waarbij ja, misschien wel energievormen worden ontdekt die we nu helemaal nog niet kennen. Dus het gaat niet alleen om wind en zon, maar ook alle andere mogelijkheden die er zijn. De ruimte die we hebben op slimme wijze benutten. Want het is natuurlijk niet zo dat we als Flevoland een soort vergaarbak moeten worden voor allerlei soorten energie waar andere provincies denken, laten we dat maar in Flevoland doen, want daar is nog ruimte genoeg. Flevoland moet wel Flevoland blijven. Dus die ruimte die je hebt, die moet je ook weer op een slimme manier benutten, zodat het karakter van Flevoland ook niet al te veel geweld wordt aangedaan. En tot slot, en dat is een, denk ik wel een mooi streven, Flevoland moet een eigen hernieuwbare energiecentrale krijgen, zodat je ook daarmee voorop kunt lopen. Ja, energieopslag en distributie, dat was ook voor, net als bij de andere twee groepen, ook voor ons wel een belangrijk thema. Want dat is natuurlijk toch wel een van de grote uitdagingen voor de toekomst om daar iets goeds mee te doen.
Bedankt. Ook weer enorm mooie input. Nog wel even vragen ook voor jouw groep. Is er wel iets gemist, iets wat ontbreekt, groep 3? Nee? Volledig weergegeven? Oké, prima. Nou, aan het begin van de avond hebben we gezegd van we willen aan het eind een lijst hebben. Onderwerpen die u belangrijk vindt. We hebben een lange lijst. Thijs heeft meegeschreven. Ik neem aan dat je met groen en rood een bedoeling hebt gehad. De groepen, oké. Maar ja, een hele lange lijst. Ik denk dat die ook mooi divers is qua suggesties. Zoals gezegd, wij nemen dit mee. Dan komen we voor de zomer nog een keer bij u terug met de presentatie van het toekomstbeeld. Volgens mij kunnen we afronden, zodat u door kunt gaan. Hopelijk misschien nog met 5 minuten extra tijd. Ontzettend bedankt voor al uw input en tot ziens.
Dank u wel voor jullie presentatie en voor jullie inbreng. Ook ontzettend bedankt voor die 5 minuten. Die kunnen we goed benutten. Dank. En nou, we krijgen een vervolg van. Succes met uw werk. Wij gaan door met onze vergadering. En wij hebben het punt mededelingen van gedeputeerden ten aanzien van de gedeputeerde de heer Stuivenberg verschoven naar het begin van agenda punt 6. En dat was de mededeling over het proces van de grote grazers.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan aan de commissieleden meedelen dat met betrekking tot de grote grazers de stand van zaken op dit moment zodanig is dat er wordt naastig gezocht dat er nog voor de zomer een gesprek met staatssecretaris Van Dam kan plaatsvinden over de overdrachts overeenkomst die nu in concept gemaakt wordt. Wanneer dat is afgerond, en dat zal kort voor de zomer zijn, dat zal voor ons betekenen dat we niet eerder dan na de zomer bij u terug kunnen komen met de overeenkomst die dan in concept ook helemaal gereed is. Daar zal geen amendering op kunnen plaatsvinden. Er zal wel, en dat is ook naastig naar gezocht naar formuleringen, het zodanig zijn dat we als provincie de gelegenheid krijgen, zodra Van Dam de overdracht heeft bekrachtigd, dat wij de gelegenheid krijgen om een commissie van deskundigen in te stellen. Die commissie van deskundigen die zal dan met u de opdracht moeten gaan krijgen om ons voor de komende 5 jaar te adviseren voor eventuele bijstelling van het beheer zoals dat op dit moment plaatsvindt. U weet dat er is een ICMO 2 rapport. Daar staan conclusies en aanbevelingen, die zijn grotendeels of nagenoeg geheel uitgevoerd. Er is een evaluatie door de beheeradviescommissie uitgebracht. Daar is staatsbosbeheer grotendeels mee bezig om die te implementeren. En nadat dat heeft plaatsgevonden en wij in de gelegenheid zijn gesteld om die commissie ons te laten adviseren, dan zullen we met de Staten en aan de hand van dat advies bij u terug zijn en kijken in hoeverre wij voor de toekomst het beheer voor de grote gazers ook daadwerkelijk vorm en inhoud gaan geven.
Dank u wel. Ik wil vragen, zijn hier vragen over? Ik zie de heer Simonsen.
Ja, fantastisch nieuws, voorzitter. Complimenten dat het toch gelukt is. Ik had er in mijn bijdrage bij de jaarstukken toch wat over gezegd, dat ik wat ongeduldig zou worden. Maar fijn. Tot nu toe heb ik eigenlijk het instellen van een commissie van deskundigen beschouwd als iets van de Staten. Zij gaan de Staten adviseren om. Hoe ziet u dat? Hoe gaan we dat proces tegemoet?
Stuivenberg.
Voorzitter, dat ben ik met de heer Simons eens. Dat is een proces wat GS samen met provinciale staten, waarbij provinciale staten aan de lead zijn om tot de instelling van de commissie te komen. En aan de hand van de uitkomst zullen we dan opnieuw met elkaar om de tafel gaan zitten om de lijnen uit te zetten voor het beheer voor de komende 5 jaar.
Dank u wel. Dit zijn de heer Dels.
Ja, dank u voorzitter. Ik vroeg mij af of er ook gesproken is over het ontbreken van het wettelijk kader. Voor een deel van de grote gazers is er geen wettelijk kader op dit moment. Dat is een probleem. Wordt daar in die overdracht ook over gesproken? Of wordt dat landelijk nog opgelost? Of moeten we dat zelf oplossen? Of kunt u daar iets meer over zeggen?
Heer Stuivenberg.
Ik vind het een hele interessante vraag, heer Pels. Ik denk dat we dat op termijn zelf moeten oplossen, maar daar loop ik op de beantwoording van de vraag loop ik vooruit. En ik zou u graag mee willen geven dat ik op korte termijn u daar schriftelijk over bericht.
Dank u wel. Nog meer, zo niet dan houd het bij deze mededeling en wordt vervolgd. Gaan we over naar agenda punt 6, de jaarstukken. U hebt kunnen lezen om welke hoofdstukken het gaat. Ik stel u voor om het in één ronde integraal te behandelen. De heer Simonsen.
Voorzitter, even een opmerking vooraf. Ik kreeg vanmiddag het berichtje vanuit de commissie ruimte dat bijvoorbeeld hoofdstuk 1.3 daar niet aan de orde is geweest, maar doorverwezen werd naar onze commissie. Waar het gaat over energie, zijn wij natuurlijk gewoon de commissie die erover gaat. Maar die staat er niet tussen.
Dan gaan we dat beschouwen als een omissie en mag u daar ook het woord over voeren. Akkoord. Integraal.
Voorzitter, dat geldt dan voor 5.2 en 5.3, Zuidelijk Flevoland.
Ik vond het ook al vreemd.
Nou, voorzitter, toch, ja, dan wil ik hem even aanvullen. Vanuit de commissie Ruimte was er een vraag gesteld over de Floriade, wat bij 5.2 zit. En daar werd ook verwezen naar onze commissie.
Floriade Economie.
Floriade is Economie.
Is Economie.
Dat is Economie.
Dat werd naar ons gewezen. Oh, in Economie ook.
Ja.
Als we nu niet al te ruim gewoon uw taak opvat, ten aanzien niet te ruim wat betreft het aantal items, maar u beperkt tot die items die gewoon bij deze commissie horen. Dan moet het gaan lukken, denk ik. Zal ik gewoon een ronde doen? Rechts beginnen. De heer Melkhuizen, SP.
Dank u wel, voorzitter. De SP kan het vrij kort houden. We hebben na aanleiding van de jaarstukken een aantal technische vragen ingediend. En verduidelijking van wat onduidelijkheden hebben gevraagd. Die antwoorden, dank daarvoor, die hebben heel veel onduidelijkheden weggenomen. Als je naar de stukken zelf kijkt, dan maakten wij ons natuurlijk best wel druk over de prognoses die er gemaakt zijn in het onderdeel. Dan heb ik het over de nieuwe natuur. Maar daar hebben we natuurlijk in de afgelopen maanden te uit en te na over gesproken van wat de oorzaken daarvan waren dat dat allemaal niet zo snel gegaan was als gewenst. Met name de nieuwe structuren die erin zitten en dat initiatief wat van onderaf komt. Dus ik wil het daar eigenlijk bij laten. Bij Markelmeer en IJmeer, nou ja, we houden daar de thermometer, die houden we goed in de gaten natuurlijk, die daar ontwikkeld wordt. En daar wilde ik het bij laten.
Dank u wel. De heer Pels, PvdA.
Ja, voorzitter, wij zullen het ook kort houden. Ik vond het een heldere verslaglegging. Inderdaad, op de grote thema's, daar hebben wij al eerder over gesproken, bijvoorbeeld nieuwe natuur. Dus dat verrast ons niet, de ontwikkelingen die daar geschetst werden. Ook wij hebben een aantal technische vragen gesteld, dus dat zal ik niet overdoen. En wij zullen een aantal onderwerpen straks bij de politieke behandeling ook weer oppakken. Dus voor nu laat ik het daar graag bij, voorzitter.
Dank u wel. De heer Laagland, 50+.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard complimenten. Wederom de zoveelste keer op rij een duidelijk stuk. Geen verrassingen. Het meeste is zoals het hoort in de commissies behandeld, in de afgelopen commissies behandeld. Opvallend is dat ook voor de zoveelste keer op rij met een positief rekeningresultaat is afgesloten. Normaal ben je daar blij mee. Binnen de kaders gewerkt, goed begroot. Maar je zou je toch ook af kunnen vragen, was het ambitieniveau wel hoog genoeg? Dat is wat ik vanmiddag ook gezegd heb en wat ik hier wil herhalen. Daar hou ik het bij. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Simonsen, SGP.
Dank u, voorzitter. Niet uiteraard complimenten, maar gewoon echt wel gemeente complimenten. Ik vond het gewoon een heel prettig leesbaar stuk. En dat zeggen we niet zomaar. Dat is gewoon goed. Ik wil nog wijzen op twee dingen. Het doel energie-neutraliteit, die is gewijzigd ten opzichte van de begroting. We hebben telkens de begroting even naast de jaarrekening gelegd. En dan staat er bij de begroting, Flevoland is energie-neutraal, exclusief vervoer, voor 80% in 2015 en voor 100% in 2020. Nou, en dat doel, dat zie ik niet meer terug in de jaarrekening. Er wordt met andere cijfers gerekend. En dat vinden we eigenlijk kwalijk. Ik wil die niet al te zwaar aan tillen. Maar laat je doelen die je in de begroting stelt, laat die in de jaarrekening ook staan. Dan kunnen we goed vergelijken. En bladzijde 22 wordt nog verwezen naar de agenda Vitaal Platteland. Daar hebben we kort geleden over gesproken. Daarin wordt gezegd, 2015 zijn we gestart met de uitwerking. Mijn conclusie na de vorige sessie is dat dat nog niet uit de verf komt. En dat het een beetje overdreven is om te stellen dat in 2015 gestart is met de uitwerking. Maar daar is ook gezegd dat er nog maar 6 weken geleden een start mee gemaakt is. Maar dat zijn 2 kleine dingen, voor de rest positief.
Dank u wel, meneer Simonsen. De heer Hofstra, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, op zich heb ik niet veel aan toe te voegen, behalve ook hier bij ons een compliment vanuit de ChristenUnie voor het werk wat is verzet richting GS. En ik denk dat ze dat ook mogen doorgeven richting het ambtelijk apparaat, die hier toch een hoop aan heeft gedaan volgens mij. Dus goed stuk. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als je de stukken leest, het is natuurlijk vooral kijk terug eigenlijk naar de begroting 2015. Hè. Die is door de vorige coalitie opgesteld. Ja, daar zat al wel niet zo heel veel ambitie meer in natuurlijk. Ze gaan niet over hun eigen graf regeren. De huidige coalitie heeft daar nog wel wat aan gewijzigd. Maar goed, is ook maar drie kwart jaar, zeg maar, nou nog een halfjaartje denk ik eigenlijk in functie geweest. Maar goed, we kunnen concluderen dat, hè, dat wat beloofd is, zeg maar, in de begroting, dat eigenlijk wel op hoofdlijnen allemaal netjes is uitgevoerd. Dus wat dat betreft hebben we daar eigenlijk weinig opmerkingen over. Ik heb nog wel een paar puntjes. Ik ben natuurlijk snel geneigd om te kijken daar waar het beter kan. Maar op het gebied van nieuwe natuur wil ik ook weer een compliment uitdelen. Want wij vinden dat de gedeputeerde dat goed oppakt, goed uitvoert. Goed, enig puntje van kritiek vindt dat het nog wat sneller zou mogen, maar dat hebben we al gezegd. Maar we begrijpen ook wel dat het een complex geheel is. En dat je het ook niet van de ene dag op de andere dag gerealiseerd hebt. Maar dus dat is wel een beetje herhaling. De gedeputeerde kent ons standpunt daarin. Wij waren, en dat stond officieel, mochten we er niks over zeggen, maar het Nationaal Park Oostvaardersplassen stond ook niet in het rijtje. Maar dat is ook iets wat in deze commissie natuurlijk altijd bespreken. Dus ook daar wou ik de complimenten voor uitdelen. Ook daar gaat het ons aan de ene kant niet snel genoeg. Maar aan de andere kant, je ziet wel het plan enorm groeien. Ook het gebied groeit. Er ontstaat steeds meer enthousiasme, meer partijen die erbij betrokken zijn. Dus daar wil ik de gedeputeerde heer Rijsman, die komt net binnen, daar even over complimenteren. Dat is een goede aanpak.
We kunnen gaan beginnen.
Ja, die heb je binnen, denk ik dan maar. Hè? Het windplan, nog een belangrijk dossier. Waar we in 2015 goed aan gewerkt is. We maken ons wel een beetje zorgen over de uitvoerbaarheid van het plan wat aan zich goed is. Maar er zitten wel allerlei haken en ogen aan. En het feit dat de onduidelijkheid er nog steeds is over wat is nou de impact van Vliegveld Lelystad met betrekking tot de hoogtes van de molens.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Dat maakt het toch wel heel erg...
Een interruptie?
Ja. Want ik ben eigenlijk benieuwd. U zegt, we twijfelen aan de uitvoerbaarheid. Terwijl we kort geleden op een bijeenkomst over wind, volgens mij allemaal heel erg enthousiast zijn gemaakt over de aanpak. En ook iets van, nou, dat kan niet meer misgaan. Dit gaat gewoon goed komen, zei het dan op termijn, maar hij is zeker uitvoerbaar. Waar doelt u dan op?
Miske.
In ieder geval de planning. De oorspronkelijke planning gaan we, dat staat ook wel met zoveel woorden in het stuk zelf, gaan we ook niet meer halen. En hoe langer onduidelijkheid is over hoe hoog mag je nou windmolens bouwen en waar mag je nou windmolens bouwen. Dat is voor de huidige moleneigenaren of initiatiefnemers die molens willen bouwen, dat kan wel eens funest zijn. Men wordt onrustig. Men zou dan ook wel eens een keer een eigen koers kunnen gaan varen. Dus dat... daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Je hoort ook bij windverenigingen daar wat meer onrust over en bij individuele moleneigenaren. Dus ik hoop toch snel dat, de gedeputeerde had het vorige keer aangegeven, dat de luchtverkeersleiding daar duidelijkheid over moet geven. Ik hoop dat dat in 2016 zo snel mogelijk gebeurt.
Ja, voorzitter, daar waar de heer Miske praat over... Luchthaven Lelystad, dan kan ik hem volgen dat daar nog wel wat haken en ogen aan zitten. Maar voor de rest is juist de eenvoud van het plan zo'n grote kracht. En ik hoor zeker in het gebied heel veel onrust. Maar dat heeft meer te maken met dat de eigenaren een positie zijn aan het zoeken. En langzamerhand tot het besef komen dat ze het met elkaar eens zullen moeten worden. En dat het anders gewoon wat langer gaat duren. Maar dat de bal echt bij hun ligt.
De heer Miske.
Kijk, korte opmerking over Omara. Daar hebben we afgelopen jaar 2 miljoen aan geleend. Dus in totaal hebben we 5,2 miljoen aan geleend. Ja, wij blijven daar moeite mee houden. Zeker als je ziet wat het opgeleverd heeft. 0 hectare en 0 banen. Dus dat blijven we kritisch volgen. Getalsmatig zou je zeggen, van, nou, die 5,2 miljoen... Daar moet maar geen cent meer bij in 2016, want het heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. En dan gaan we nog naar één punt. Dat was eigenlijk een besluit van GS in december 2015. Over het laatste restje geld dat we hebben gekregen in verband met de verkoop van de Essent-aandelen. Dat noemen ze de escrow. En daarvan is een kleine 71.000 euro voor vrijgekomen. GS heeft besloten om te zeggen van nou, dat stoppen we in onze reserve, algemene dekkingsmiddelen. Wij vinden eigenlijk dat we hebben ooit afgesproken dat zeg maar, het geld wat de verkoop van de aandelen van Essent oplevert, dat ook weer benut zou worden aan nieuwe energie. En dan blijft het ook in hetzelfde thema. Uiteindelijk is daar 6,5 miljoen naar Deon gegaan. Dit is eigenlijk nog een restje wat uiteindelijk al vrij is gekomen, wat eerst natuurlijk nog voor de juridische en financiële claims even apart is gehouden. Maar goed, daar is, dat hebben we gelukkig niet hoeven te gebruiken. Dat komt dus nu vrij. Dus wij zouden graag zien dat het niet in algemene middelen gaat, maar dat het op een of andere manier benut gaat worden voor duurzame energie. Wij gaan waarschijnlijk wel via een amendement bij de behandeling in de Staten willen wij eigenlijk zorgen dat dat geld dan niet naar algemene middelen gaat, maar dat het een bestemming krijgt voor duurzame energie. En daarmee wou ik mijn inbreng
af. Dank u wel, heer Miske, mevrouw Vestering, Prever de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst ook namens onze fractie veel dank voor de duidelijk leesbare stukken hebben ook in de eerdere commissies aangegeven. GroenLinks heeft al een aantal vragen gesteld die ik ook graag wilde stellen, dus dat scheelt weer wel tijd. Over nieuwe natuur hebben we al heel vaak gesproken en u kent onze mening daarover. En daar gaan we waarschijnlijk ook nog heel vaak over hebben met elkaar. Kijkend naar hoofdstuk 5.6, Deon. Vinden wij het goed om te zien dat een aantal ondersteunende projecten hoger is dan begroot. Maar we hadden wel graag gezien dat er ook al een aantal projecten gerealiseerd zouden zijn, maar we begrijpen dat de realisatie nog wat tijd kost. We zouden graag willen inhaken op de kritiek van de accountants. In het accountantsverslag staat op bladzijde 10 dat Deon de middelen liquide zijn gehouden, waardoor er gemiste renteinkomsten zijn. En in de reactie geeft GS aan dat niet de bedoeling was en dat juist alle middelen meteen aan Deon ter beschikking gesteld waren om hierop rendement te ontwikkelen en die gebruikt zouden kunnen worden voor bekostiging van de eigen activiteiten. En wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat nu pas is ontdekt. En verder wordt in de reactie van GS niet aangegeven wat daarmee gedaan gaat worden.
Ik hoor net dat voor commissiebestuur is, mevrouw Vestering.
Hij valt onder Deon toch, 5.6?
Ja.
Ach.
Nou ja, het zou fijn zijn als er een antwoord op gegeven kan worden. Dan wil ik ook nog even terugkomen op 1.3, want daar is vanmiddag ook over gesproken, maar dan verwezen naar de commissie duurzaamheid. Er is een percentage duurzaamheid vermeld van 61%, maar vorig jaar was dat ook 61%, of het jaar daarvoor was het ook 61%. Wij hebben als doel voor 2015 om 80% duurzaam te zijn. En we zouden graag willen weten waarom in de jaarrekening niet wordt uitgelegd waarom we dat doel niet hebben gehaald. En vanmiddag is er ook gesproken over dat wij met z'n allen graag een maatschappelijke discussie zouden willen hebben over de intensieve veehouderij. Die is eerder toegezegd, is niet gerealiseerd in verband met de discussies en de ontwikkelingen rondom de pas. En wij zouden toch heel graag deze maatschappelijke discussie georganiseerd zien. Dus graag ook een reactie van de gedeputeerde daarop. Dat was mijn bijdrage.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Een korte reactie op de jaarstukken. Voor zover ik het kan beoordelen, is het een kwalitatief goed stuk. Kwantitatief kan ik niet over oordelen op dit moment, omdat ik een te klein referentiekader heb. De verslaglegging lijkt mij oké. In ieder geval een hele duidelijke structuur.
goed leesbaar en overzichtelijk. Dan heb ik toch nog één vraag. En dat heeft betrekking op Deon. Uit de stukken krijg ik de indruk dat Deon, iets wat banale indruk, dat Deon niet meer of minder is dan een vehikel om duurzame ondernemers te helpen hun business case met behulp van subsidies en adviezen rond te krijgen. Is dat juist?
Voorzitter, dank u wel. Het is wat lastig om nog met iets origineels te komen, want eigenlijk kan ik dezelfde woorden gebruiken die mijn voorgangers hebben gebruikt qua complimenten en dergelijke over de inhoud van deze jaarstukken. Er staan een aantal grote thema's en grote projecten in waarvan de resultaten niet van de ene op de andere dag merkbaar zijn, zoals nieuwe natuur, het plattelandsontwikkelingsprogramma en dergelijke. Het zijn langdurige projecten die lange adem hebben. Maar in de jaarstukken kunnen we in ieder geval zien dat daar op goede wijze mee wordt omgegaan. We hadden als CDA een vraag gesteld over het feit dat er geen projectaanvragen konden worden ingediend voor de POP 3 projecten. Maar we zijn gerustgesteld door de beantwoording van die vraag, namelijk dat De projecten die laat ik zeggen, in de wacht stonden, in ieder geval nu wel kunnen worden ingediend en dat ze op termijn worden behandeld. Dat waren eigenlijk mijn opmerkingen, voorzitter. Nogmaals complimenten voor deze stukken.
Dank u wel, de heer Vrouw. De heer Vermeulen zie ik in actie komen, D66.
Dat klopt. Voorzitter, ik kan alleen maar aansluiten op hetgene wat de voorgangers allemaal aan complimenten hebben uitgedeeld. Wij hebben ook een aantal vragen gesteld. Ze zijn wat ons betreft bevredigend beantwoord. Compliment wil ik inderdaad maken voor de leesbaarheid. Ik vind dat die duidelijk verbeterd is ten opzichte van het verleden. Ik heb nog wel twee puntjes. Ik neem aan dat onderdeel 1.3, dat werd zojuist genoemd, dat dat ook onderdeel van de bespreking uitmaakt. Het onderdeel natuur, duurzaamheid en milieu. En dat bracht ons op bladzijde 21 tot een vraag. Vertraging bij de projecten bodem. Er is in de commissie ruimte, is daar ook globaal naar gevraagd. Wat is nou de reden waarom dat vertraagd is? Is daar een oorzaak voor aan te wijzen? Of dat is dat het algemene teneur, wat je ook bij de andere onderwerpen hebt. We hebben het over de nieuwe natuur gehad, we hebben het ook over Deon gehad. Het is natuurlijk wat moeilijk om allerlei projecten goed in te schatten, om daar de mensen over de streep voor te halen. Dus misschien kunt u daar even op ingaan. Voor de rest mijn complimenten nogmaals voor de leesbaarheid. Tot zover.
Dank u wel, heer Vermeulen. Wie van de VVD? De heer Druis.
Ik sluit mij aan bij de eerste spreker, de heer Mulkhuizen. Complimenten aan het college en de ambtenaren voor de verantwoording die mooi in lijn is met de begroting. En hoe de kleur van het college ook was, zit een consistente lijn in ieder geval in. Dus daar ben ik erg blij mee in de stukken. En de technische vragen van ons zijn prima beantwoord. Dus ik heb geen aanvullende vragen. Nog één opmerking. Dat geldt niet alleen bij deze commissie, maar wat breder. Als ik kijk naar af en toe de prestatie in indicatoren, dan denk ik, ja, 100% een proces gehaald. Ik heb liever een concreet doel wat gehaald wordt. En dan zouden we eens bij de volgende begroting naar moeten kijken. Want er zitten wel heel veel indicatoren in die heel goed scoren. Maar als ik dan zeg, wat krijg ik daar nou concreet voor? Dan denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, een proces wat gelopen is of een IFA-betaling die tijdig is verricht. Maar wat was nou het maatschappelijke doel van dat IFA-project waar we geld in gestopt hebben? Dus dat vind ik wel een punt voor een nieuwe begroting. En verder zeer tevreden. Dank u.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Stuivenberg voor een reactie.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard dank aan de commissieleden voor de gestelde vragen, de waardering die uitgesproken is, waardering richting de ambtelijke organisatie voor de helderheid van het stuk. Ik zal met heel veel genoegen dit ook naar hen overbrengen. Als we kijken naar 50PLUS, hier Laagland in 2015... is in de begroting bij de bijstelling wel een klein deel van het ambitieniveau van het huidige college nog meegenomen. Maar dat is slechts beperkt geweest. 2016 is dat al veel meer. En straks als u de perspectiefnota gaat behandelen, ziet u dat dat ambitieniveau van het college best torenhoog is. Dus wat dat betreft kan ik u geruststellen, maar val vooral niet in slaap. En hou de vinger bij de pijnlijke punten. Heer Simons, energie-neutraliteit, het verschil in percentages, dat is me uiteraard ook opgevallen. Eerder was wel gerekend dat een deel van het windpark Noordoostpolder al meegerekend zou kunnen worden. Dat blijkt niet zo te zijn. Dat zal nu pas aan het eind van dit jaar, begin volgend jaar, ten volle meegenomen kunnen worden. Maar dat betekent wel dat we dan ook daadwerkelijk uitkomen op de 80% die aan de orde is geweest. Vitaal het platteland, daar zijn we mee gestart, dat weet u. We hebben daar een sessie over gehad die waar een klein doorkijkje is gegeven op welke wijze Vitaal Platteland ingericht gaat worden. Daar is de organisatie ontzettend druk mee bezig. Daarvoor in 2015 waren de voorbereidingen daar ook al mee gestart. Het ligt nu in de bedoeling dat we hopelijk nog voor deze zomer bij u terugkomen kunnen komen. Maar anders is dat direct na de zomer. Met een uitwerking van de agenda Vitaal Platteland en de lijnen die daaruit komen. Dus nog even geduld dan
heer Simonsen.
Het geeft niets als een project wat vertraging oplevert of dat u niet precies weet hoe u invulling geeft aan een project. Dat maar verwoord dat helder en eerlijk. Daar hebben we helemaal geen problemen mee. En dan kunnen we nog een discussie hebben. Maar als u in die sessie waar u naar verwijst zegt, we hebben 6 weken geleden een high-sessie gehad met de vraag van hoe gaan we invulling geven aan de agenda Vitaal Platteland. En u zegt hiervan in 2015 zijn we ermee gestart. En dan denk ik, ja, dit is zeg maar gewoon, we zijn er net mee gestart. Of we hebben de ambitie om in 2016 daar meer invulling aan te geven. Maar in 2015 is er wat mij betreft bitter weinig aan gebeurd.
Voorzitter, zoals de heer Simons het verwoord, wil ik het niet helemaal overnemen. Ik ben wel gewend om open en eerlijk naar de commissie te zijn. Er zijn in 2015 voorbereidende werkzaamheden geweest. Daar zijn ook best wel de nodige hobbels voor genomen. Alvorens we pas later of in het een late voorjaar van dit jaar pas daadwerkelijk met de volle omvang van de organisatie daarmee aan de gang zijn gegaan. Daar heeft u gelijk in, want ik heb u toen ook gezegd dat vrij kort daarvoor die heissessie had plaatsgevonden. En als het goed is, vindt die binnenkort weer plaats om te kijken van hoe de lijnen nu precies uitgewerkt zijn. Dus deels heeft u daar wel gelijk in, maar het is niet zo dat er in het geheel niets in 2015 aan gedaan is. Dan ga ik naar de heer Miske voor wat betreft het regioplan Wind. Op zichzelf een uniek plan voor Nederland als het gaat om de invulling en de wijze waarop we dit in onze provincie willen doen. Waarbij sanering en opschaling en participatie ook van de inwoners in de gebieden aan de orde is. De hoogtebeperking door de luchthaven Lelystad is ook mij en is ook het college een zorg. Dat mag duidelijk zijn. We hebben daar nu 2 sessies met de commissie Alders over gehad. Daar wordt nu in finale goed naar gekeken. En het is de bedoeling dat op 3 juni de ministers van INM, Defensie en EZ bij elkaar zitten. En daar dan ook in finale een klap op kunnen geven. Zoals u weet is veiligheid een heel groot ding, ook voor de luchtvaart. In mijn optiek is het wel zo dat je een minimum veiligheidsniveau hebt en een maximum veiligheid niveau. U mag het de luchtverkeersleiding niet kwalijk nemen als zij op het maximum veiligheidsniveau gaan zitten. Dat heeft nogal wat consequenties in het zuidelijk deel van onze provincie. Daar wordt nu heel nadrukkelijk naar gekeken en over gesteggeld. En daar hopen we goed uit te komen. En dan betekent dat in ieder geval voor het regioplan op zichzelf betekent het niet zo gek veel. We zitten qua lijnen en zo zitten we goed in het zuidelijk deel, maar ook in het rivierduindeel. En het ketelmeerdeel wat daar aan palend is, gaat het met de windverenigingen erg goed. De samenwerking is goed en daar heb ik hoge verwachtingen van. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat het rivierduindeel daarop voor gaat lopen ten opzichte van Zuid. Maar dat heeft dan ook te maken met de invulling van de business case en de gevolgen van de hoogtebeperking van de luchthaven. U heeft het over Deon in relatie tot het geringe bedrag wat nog vrij is gekomen vanuit de vervreemding van of de juridische gevolgen ten gevolge van de vervreemding. Binnenkort komen we daar opnieuw op terug in de zin dat er nog een kleine vervreemding gaat plaatsvinden. Daar zal ook een bedrag uitkomen. En dat moet in het college nog verder worden bediscussieerd. Of dat op dezelfde wijze zal worden behandeld als in de tijd bij de vervreemding van de aandelen Essent en Nuon. Mevrouw Vestering-Deon en de lening die daaraan heeft, of die plaatsgevonden heeft, de omschrijvingen die daar nu bij gehanteerd worden, die geven wat verwarring. In de tijd heeft de toenmalige Staten ervoor gekozen om een stichting Deon in het leven te roepen. De vervreemding en de middelen die vrijgekomen zijn uit de vervreemding van de aandelen van de beide energiemaatschappijen, die zouden in één keer worden overgeheveld. Dat heeft ook plaatsgevonden. Dat is 6,8 miljoen is toen direct naar Deon gegaan. Het is de bedoeling dat de renteopbrengsten die ze daar ook uit hebben, dat die aangewend kunnen worden door de, voor de exploitatie van het geheel, om die versnelling die wij daarmee beogen bij energieprojecten ook daadwerkelijk mogelijk te maken. We hebben dat later nog aangevuld met een bedrag van rond de 370.000 vanuit een overblijfsel van Green Deal. Dat is voor de exploitatie daarna overgegaan. En ik heb in ruimte beloofd dat ik nog zal nagaan en schriftelijk daarop terug zal komen. Of nu de exploitatie in voldoende mate gewaarborgd is, nu ook de rentestand zo laag is. Intensieve veehouderij is ook vanmiddag aan de orde geweest. Daar heb ik ook antwoorden op gegeven. Maar uiteraard heeft u er ook recht op om die antwoorden te krijgen. De brede maatschappelijke discussie vindt deels plaats in het atelier zoals we dat ingericht hebben voor de omgevingsvisie. Maar zal daarnaast ook weer bij Vitaal Platteland, de agenda uitwerking Vitaal Platteland, bij u aan de orde komen. En ook daar zult u zien dat we de brede maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij daadwerkelijk op gaan pakken. Heer Jansen van de PVV, over Deon heb ik het nodig gezegd. De lening is bedoeld voor investering of versnelling van de investering en het, kunnen uitvoeren van de business case van de energieprojecten die daaronder vallen. Het is niet zo dat het subsidiebedragen zijn. Het zijn bedragen die als lening revolverend worden gegeven. Dus het is ook de bedoeling dat deze terugkomen en dat het een ronddraaiend verhaal is, zodat met die middelen ook steeds weer nieuwe projecten aangepakt kunnen worden.
Meneer de voorzitter, dat was mij ook duidelijk. Waar het mij om gaat is het subsidielandschap dat door de overheid gecreëerd is. dat daarbij geholpen wordt. Begrijpt u wat ik bedoel? Kijk, als jij een energieproject opzet, dan heeft de overheid gezorgd voor een financieel vangnet van subsidies, waardoor business cases rond kunnen komen. En het idee, de indruk die ik gekregen heb, is dat D.E.ON daar specifiek voor is opgezet.
Nee, dan heeft u het toch mis. D.E.ON is opgezet om die projecten waarvan de business case of de investering niet geheel rond te krijgen is vanuit de private markt, om daar te kijken of we een helpende hand kunnen bieden en daarmee de business case dan ook sluitend of de investering sluitend te krijgen, met het oogmerk dat het ook daadwerkelijk wordt ingevuld en op termijn weer terugkomt, zodat we ook andere projecten op kunnen gaan pakken.
Oké, dus uitsluitend de private markt.
Dan kom ik bij de heer Vermeulen, met alle respect voor de heer Sloot, namens het CDA. U heeft de antwoorden gekregen op POP 3. U heeft gezien dat jonge boeren en lieden inmiddels opengesteld zijn, dat daar ook aanvragen voor binnen zijn en die worden allemaal keurig behandeld. Heer Vermeulen, D66, dank voor de complimenten, maar dat heb ik in zijn algemeenheid ook gedaan. U heeft het over de vertraging van het duurzaamheidsprogramma Gebruik Ondergrond. Dat is een onderwerp wat ook vanmiddag aan de orde geweest is. En ook toen heb ik moeten zeggen van, ik kom daar later op terug. Het is zo dat aanvankelijk was dat bij OFGV ondergebracht. Dat is teruggehaald, is in huis nu weer opgepakt. Daar wordt full speed aan gewerkt, maar de precieze invulling daarvan kom ik met een schriftelijke mededeling over terug. Heer De Reus, prestatieindicatoren. U verwijst daar naar nut en noodzaak. En voor een deel kan ik daar best in meegaan. U verwijst zelf al naar de begroting, dus ook naar de komende begroting. Want als we kijken naar de jaarstukken, dan doen we niet anders dan de begroting van u, uw begroting die u vastgesteld heeft met uw indicatoren. Die hebben we gewoon vertaald in het jaarverslag. En ja, komen ze wat ongelukkig uit, dan zou ik zeggen, ik heb ook wel eens mijn hand in mijn eigen boezem gestoken en toen kwam die er ook niet helemaal schoon uit. Dus wij zijn bij de behandeling van de komende begroting zeer geïnteresseerd aan uw inbreng bij de indicatoren en kengetallen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Stuivenberg. Zijn alle vragen beantwoord? Dan stel ik voor dat dit geen hamerstuk wordt, maar een bespreekstuk. NPS. Akkoord. Er zijn wat aankondigingen van abonnementen gemaakt. Dus, we gaan over tot agendapunt 7. En dat gaat over de mededeling implementatie wet natuurbescherming. U hebt gezien dat er geen startnotitie meer geagendeerd staat. Zo stond het tot voor kort wel in de LTP. Als agendacommissie hebben we besloten het onderwerp wel te laten staan op de agenda. En ik geef het woord aan gedeputeerde Stuivenberg.
Voorzitter, dank u wel. Terecht merkt u op dat we aanvankelijk de bedoeling hadden om bij dit onderwerp met een startnotitie te komen. Aanvankelijk was die heel erg mager. Daarna is die wel wat uitgebreid, maar kwam die ongeveer neer op de mededeling zoals die nu voor u ligt. Dus we hebben het maar geen startnotitie meer genoemd en het gehouden bij de mededeling, waarin u ziet dat we van zin zijn om de nieuwe regelgeving of de wetgeving te gaan implementeren. Beleidsarm en gericht op zo weinig mogelijk aanvullingen of geen aanvullingen vanuit Flevoland zelf, maar ons conformeren aan hetgeen wat van Rijkswegen en binnen IPO met elkaar is afgesproken. Dank u wel.
Ik wil even inventariseren wie hier over het woord wil voeren. De heer De Reus, de heer Simonsen en de heer Pels. Die drie. Dan houden we het daarbij. De heer De Reus.
Heel kort, voorzitter. Blij met de wijze waarop GS ermee omgaat. Gewoon de implementatie doen en de huidige wetgeving vertalen via de formats van het IPO. Dan ben je als provincies allemaal op dezelfde lijn. En laten we heel eerlijk zijn, het is heel belangrijk, want we willen hier in Flevoland geen koppen op het rijksbeleid. Dus u zei even zo weinig, toen schrok ik al. Maar gelukkig zei u, ik bedoel eigenlijk geen koppen op het rijksbeleid. Dus we kunnen hier van harte mee instemmen.
Wel, dan de heer Simonsen.
Dank u, voorzitter. In voorbereiding op deze bijeenkomst hebben we toch al een bijeenkomst gehad. Die hebben wij als zeer goed ervaren. Waar we ook wel nieuwe ideeën op deden. Hoe je qua implementatie van deze wet ermee om kan gaan. We lezen dat er toch wel enige snelheid geboden is. En dat we ook in het IPO bepaalde afspraken hebben gemaakt. Dus wij kunnen ook instemmen met deze manier van agenderen. Mooi ook dat er een evaluatie binnen 2 jaar zal zijn, dus nog in deze periode, waarin we dan mogelijk misschien tot nieuwe ideeën kunnen komen om die ten uitvoer te brengen.
Dank u wel, de heer Simonsen. De heer Pels, PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, beleidsarm, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar dat veronderstelt ook een beetje dat Flevoland hetzelfde is als de rest van Nederland. En dat is toch echt niet zo. Ik heb het voorrecht om in een clubje te zitten van mijn partij. En het gaat ook over dit onderwerp. En dan hoor ik allerlei levendige discussies in andere provincies over hobbyjacht en over bijen. En over methoden waarin je enigszins humaan ganzen om het leven kan brengen. Maar ik heb daar ook uit begrepen, dat is ook mijn vraag aan het college. Betekent dit nu ook niet dat de provincie geen enkele mogelijkheden heeft? Hè? Dat we het niet doen of niet willen, dat is een keus. Maar hebben we wettelijk gezien nou ook mogelijkheden om op bepaalde onderwerpen misschien wel een andere lijn te kiezen? Ja, als je geen stuk hebt, kan je er ook niet over van gedachten wisselen. Dus dat wordt wat lastig. Dus mijn vraag aan het college is, ja, is dat nu een pragmatisch ingegeven van, nou, we nemen het gewoon over en wellicht gaan we later daar nog naar kijken. Maar zijn de juridische mogelijkheden er wel? Dat is eigenlijk mijn vraag. Om dus aanvullend op landelijk wetgeving, ook als provincie, zeg maar, bepaalde keuzes daarin te maken.
De heer Stuivenberg.
Voorzitter, ik begrijp dat er mogelijkheden zijn. Die zullen niet bij aanvang bij deze uitwerking tot stand worden gebracht. Die mogelijkheden worden dan ook niet aangegrepen. Het is wel de bedoeling om bij de evaluatie te kijken waar wij eventuele bijstellingen op dat punt moeten doen. Maar dat is iets wat niet direct bij aanvang wordt meegenomen.
Ja, er zijn opmerkingen gemaakt, er zijn vragen.
Ja, voorzitter, even in reactie. Dat betekent dus dat wij zelf als staten, mochten wij dat willen, moeten we daar zelf initiatief voor nemen. Dit zal niet van u komen, vat ik maar even samen. Oké, dank u wel.
Over dit bijzondere aspect, de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik blij om te horen. Ik wist het eigenlijk al wel. Dat we als provincie natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om meer te doen dan, hè, dan dit. Ook wel een beetje vreemd, zeg maar, dat we dat debat eigenlijk op zich niet aangaan. Hè. Want er wordt gewoon voorgesteld, nou, doen we nu low profile en we voeren die formats van IPO door en klaar. Terwijl er eigenlijk een vraag aan vooraf ligt natuurlijk, van goh, willen we dat ook of niet? Dus ben ik ook wel blij dat de heer Pels van de PvdA dat nog een keer aansnijdt. Nou, wij zouden wel behoefte hebben om juist discussie wel aan te gaan. Ook omdat wij Flevoland natuurlijk inderdaad afwijkt van andere provincies. Maar mogelijk liggen er ook nog wel kansen. En als we toch bezig gaan om de nieuwe wet te implementeren. Ja, waarom dan ook niet gelijk goed. Dus wij zouden wel voor pleiten om dit gewoon te agenderen in deze commissie. Om dit te gaan bespreken.
De heer Stuifberg, voorzitter. De heer De Ruys.
Als reactie daarop. Ik snap de opmerking van de heer Miske. Maar ik ben heel blij met de houding van GS. Die ook keurig strookt met de afspraken uit het coalitieakkoord. Dus ik snap heel goed dat er geen initiatieven worden ontplooid. Want we gaan geen koppen op de regelgeving zetten. En dat betekent als wij initiatieven gaan ontplooien als staten om extra regelgeving op dit gebied te gaan doen, dan zou dat strijdig zijn met het coalitieakkoord. Dus dan krijgt u ons in ieder geval niet aan uw kant. Dus misschien is het ook vergeefse moeite, want het zou zonde zijn om heel veel initiatief te plegen in iets wat uiteindelijk in de Staten het niet gaat halen.
De heer Miske wil erop reageren.
Ja, kijk, als je zo gaat besturen. Volgens mij had de coalitie ook juist de uitgestoken hand gedaan, volgens mij, hè, met een andere bestuurscultuur. Dus als je naar voren kan zeggen van nou, dit hebben wij met z'n vier afgesproken, dus ja, alle andere dingen hebben ze kansloos, want daar werken we toch niet aan mee. Ja, dan kan ik beter nu gewoon naar huis gaan, zeg maar. Dus het is een waardeloze instelling.
Nou, voorzitter, als reactie daarop. Eén, u wou in ieder geval voor 11 uur naar huis, dus dat maak ik u mogelijk. Dat is één. Twee, hebben wij er net bij dat bord daar uitgebreid samen staan praten en hebben we elkaar op een aantal punten gewoon gevonden. Dus wat dat betreft was dat een vruchtbare discussie over de energieagenda volgens mij. We waren het niet over alle punten helemaal eens, maar dat vinden we elkaar niet, maar we vinden elkaar ook wel eens een keer niet. Nou, dat is misschien zo'n punt.
Misschien vinden we elkaar ook wel op het gebied van natuur, maar als we het debat niet aangaan, dan weten we het ook niet.
Voorzitter.
Heer Simonsen.
Ja, er wordt hierin problemen gedacht, volgens mij. Maar volgens mij biedt deze wet juist ook Flevoland de kans om de kansen te grijpen om procedures, verordeningen eenvoudiger te maken. En wat dat betreft zie ik de evaluatie over 2 jaar met belangstelling tegemoet. En ik vind ook goed dat we dat zorgvuldig doen en die tijd even nemen.
Nog iemand anders?
Ja, voorzitter, in reactie, meneer De Ruys wil graag vroeg naar huis, maar hij lokt nu wel een hele nieuwe discussie uit.
Ja, daar wil ik niet altijd veel ruimte voor geven eigenlijk.
Nou ja, nee, maar ik vind zijn standpunt inderdaad ook. Kijk, ik zou niet, ik weet dat ook niet, maar ik zou ook niet willen beweren dat alle landelijke regels per definitie goed zijn, ook voor de inwoners van Flevoland. Misschien zijn er wel veel slimmere oplossingen denkbaar. En ik vind het ook een vreemd adagium om te zeggen, ja, het staat in het coalitieakkoord dat we niks doen, dus doen we niks. Maar goed, daar komen we op andere momenten vast nog over te spreken. Ik zou wel het pleidooi van de heer Miske willen ondersteunen om dit inderdaad wel te agenderen. En misschien kunnen we daar gezamenlijk dan het initiatief voor nemen.
Ik laat als voorzitter proberen om hier uit deze discussie te komen. Ik begrijp dat er een vervolgdiscussie komt. Dat zal wel na de zomer zijn. En dan staat de verordening op de agenda. En het lijkt me dat dat ook een punt is waar uw inbreng nog een keer kunt leveren.
Klopt dat, gedeputeerde?
Dat klopt, in zoverre dat wij ervan uitgaan dat, gelet op de huidige uitvoeringspraktijk in Flevoland, op dit moment geen argumenten zijn voor een inhoudelijke wijziging van de regelgeving of het beleid, dat we de vertaling gaan doen zoals we dat landelijk binnen het IPO-verband hebben afgesproken. Dat doen we beleidsarm, dus daar mag geen onduidelijkheid over zijn. En binnen 2 jaar na inwerkingtreding zal er een evaluatie plaatsvinden, mocht dan de noodzaak zich aangediend hebben om daar wijzigingen in aan te brengen, dan is dat uiteraard aan u om daar ook in mee, wel of niet in mee te gaan.
Ik concludeer dat er nog mogelijkheden voor discussie in de toekomst in het verschiet liggen. De heer Miske?
Ja, even een korte reactie. Over 2 jaar pas evalueren, dat vinden we dus te lang. Hè? Als we nu de wet natuur
de scherming gaat implementeren, dan is ook nu het moment om daar even breder naar te kijken.
Maar ik heb al aangegeven dat...
met de heer Pels van de PvdA daarvoor het initiatief nemen. Hij stelt het net voor.
Dat wachten we dan af.
Daarmee dit agendapunt ook afronden. Dan zijn we bij agendapunt 8, aanvulling bestuursopdracht uitwerking Nationaal Park Oostvaardersplassen. Er is eerder een beeldvormende sessie geweest en op basis als vervolg daarvan dit punt op de agenda waarvoor ik het woord geef aan gedeputeerde Rijsburman.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel wat nu voor ligt hebben we in een eerdere sessie, alleen zonder dat dit voorstel er toen was, al besproken. Het initiatief hebben we besproken, het voorstel nog niet, laat ik het zo noemen. Het betreft natuurlijk het indienen van een bidboek om gebruik te maken van de kans die het ministerie ons geeft op een status van Nationaal Park van Wereldklasse. Het ministerie omschrijft het als een nationaal park, zeker de eerste die ze willen op die manier willen benoemen, als een park wat ze in het buitenland zullen promoten als het park waar je geweest moet zijn. Anders is je bezoek aan Nederland niet compleet. In die zin zien wij er ook goede kansen voor de vrije tijdseconomie. We hebben in een eerdere haalbaarheidsstudie die hier besproken is een aantal genoemd van tot wel 2 miljoen bezoekers per jaar. Ik denk dat daarmee zich nu een kans voordoet die we als provincie niet kunnen laten lopen op een stuk economische ontwikkeling bij ons in de provincie. Waarmee we ook mensen de kans geven om op een manier van de provincie te genieten, van de natuur te genieten, met de natuur van de provincie kennis te maken die denk ik ook aan het beeld van Flevoland enorm bijdraagt. Waarbij we, en dat wil ik dat ook nog wel even hier gezegd hebben, dat is ook bij de behandeling van de eerdere stukken over het Nationaal Park benadrukt. De huidige status van Natura 2000 en de huidige bescherming van de natuur die er is als randvoorwaardelijk beschouwen. Dus daar willen we niet aan tornen, het moet wel in stand blijven. We denken dat er mogelijkheden voor zijn, daar hebben we het eerder al in de vorige bestuursopdracht met u over van gedachten gewisseld. Het gaat nu dus om de toevoeging aan die eerdere bestuursopdracht. Om te komen tot een bidboek en op een goede manier mee te kunnen doen aan het proces dat het ministerie van EZ hiervoor heeft uitgegeven. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de reacties van de commissie, voorzitter.
Ik ga ervan uit dat de meeste fracties wel even willen reageren. Ik ga even linksom beginnen met de VVD.
Voorzitter, volledig akkoord.
Oké. D66, mevrouw Papma.
Ja, we zijn hier heel enthousiast over als fractie. En wij staan er helemaal achter om dat deze zomer helemaal rond te maken. En in volle vaart te streven naar dit mooie recreatieve, toeristische en natuurproject, traject. En dat zal leiden tot een profilering van Flevoland van formaat. Daar hebben we alle hoop op gevestigd. Dus volmondig ja.
Dank u wel, CDA, de heer Versloten.
Ja, akkoord. Wel twee vragen. De nieuwe bestuursopdracht bestaat hieruit dat er samen met de partners een aanvulling wordt gemaakt op het bidboek. Dan moet dan deze zomer moet dat klaar zijn, maar het is nu al mei. Gaat u dat redden? Want de tijd is beperkt. En de tweede vraag is, bij de stukken zat ook een folder, een leaflet van 2 pagina's over, en dan ben ik toch wel benieuwd naar wat nou de officiële naam wordt, want er staat Nationaal Park Het Nieuwe Land. Wordt het Nieuwe Land of wordt het Oostvaardersplassen? En dan, maar dat is meer een redactionele tip, als we dan die folder gaan maken met de naam Het Nieuwe Land, dan zou ik Het Nieuwe Land wel met hoofdletters doen en niet met kleine letters zoals het er nu op staat, of het moet opzet zijn. Maar je mag wel trots zijn op de naam van een nieuw nationaal park door het met hoofdletters te schrijven.
Dank u wel. Wie van de PVV? De heer Jansen.
Wij hebben geen commentaar. Het standpunt van de PVV is bekend of wordt bekend geacht.
Dank u wel. Dus net geconcludeerd dat het bekend is. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren vreest dat het oogstvaardersplassen steeds meer in het teken van de recreërende mens dan in het teken van de natuur komt te staan. En dat is niet de bedoeling. Het uitbreiden van het gebied van het Nationaal Park met onder andere de marken Wadden, Lepelaarplassen en het Markenmeer kan wat ons betreft alleen met een toezegging van gedeputeerden dat dit gebied, in ieder geval het kerngebied van de oogstvaardersplassen, niet opengesteld wordt voor bezoekers. In dat geval zou het gebied zelfs uitgebreid kunnen worden met het Horsterwold. En de gedeputeerde sprak ook over een situatie waarbij bezoekers de poorten op een aantal kilometer van het betreffende natuurgebied kon vinden. En dat zouden wij zeer waarderen. En dat heeft ook onze voorkeur.
Dank u wel, de heer Miske.
Ja, bij GroenLinks vindt het een heel goed voorstel. En nou, dan zou ik zeggen van nou, we gaan ervoor. Of gedeputeerde in het college, ga ervoor en haal die status van Nationaal Park Wereldklasse binnen. Er is nog wel net een opmerking gemaakt over de werknaam Het Nieuwe Land. Verschillende mensen al over gesproken en die hebben allemaal dezelfde reactie van nou, er moet iets met Oostvaardersplassen moet in die naam komen. Want nou, dat is bekend, nationaal en internationaal. En het Nieuwe Land zegt niet zo heel veel. Ja, er roept wel associaties op, maar nou goed, daar kun je natuurlijk communicatie-experts loslaten, maar wij zouden graag zien dat het op een andere naam is. En het is wel een werknaam, maar een werknaam gaat vaak ook zijn eigen leven leiden, als je maar lang genoeg gebruikt. Maar goed, dat is de vrijblijvende tip die wij nog meegeven. En we vroegen af, is er ook nog een plan B? Want stel, ik ga er helemaal niet vanuit, en het ziet er ook niet uit dat het zo gaat gebeuren, maar stel, we halen het niet binnen, wat dan?
ChristenUnie, de heer Hofs.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de ChristenUnie vindt dit een mooi initiatief voor de uitbreiding. Heel goed. Het enige waar wij als ChristenUnie toch wel mee worstelen is onze kaderstellende rol in het kader van deze bestuursopdracht. Bij de beeldvormende sessie hebben wij ook al even aangegeven dat, ook richting de gedeputeerden toen, ook van ja, hoe verhoudt zich dit nu ook weer tot de ontwikkeling die is rondom, die we hebben genomen rondom de Markendijk, het surfstrand, et cetera. Daar staan we er iets anders in als mevrouw Vestering van de Partij van de Dieren. Waarvan wij zeiden van nou, wij willen toch graag zorgen dat die ontwikkeling rondom recreatietoerisme, dat die wel toegankelijk blijft. Dus dat dit niet, deze ontwikkeling daarin niet een belemmerende factor gaat worden. Maar wij zien daar niks over terug in het voorstel. En dat vinden we toch wel wat. Maar misschien hebben we er overheen gelezen. Dus ik hoop daar graag iets over te horen nog van de gedeputeerden. En met betrekking tot die kaderstellende rol. Volgens ons is beslispunt 2 is een duidelijk beslispunt. Extra middelen vrij te geven. Beslispunt 1, daar worstelen we mee. Omdat in feite het vorige bidboek had een kader, de Oostvaardersplassen. U breidt het kader wat wij hebben gegeven in de bestuursopdracht uit met een breder gebied. En in feite zien we daar geen besluitvorming over plaatsvinden in dit voorstel. En ook in de kanttekening staat, en daar hebben we alle begrip voor, dat in juni, juli waarschijnlijk PS niet bijeen zal zijn. Dus dat we inderdaad PS toch vooral ook, of GS vooral hun werk moeten laten doen en dat bid moeten laten indienen. En achteraf zullen wij als PS daarin geïnformeerd worden. Hebben wij op zich alle vertrouwen in dat het goed gekomen, maar dan zoeken wij wel goed naar een kaderstellende uitgangspunt aan de voorkant. En daarom zoeken we wel een beetje naar het gebied, die afbakening van dit gebied. Want waar wij anders misschien gebeuren, is dat in juni of juli blijkt dat er een bidboek is ingediend die het hele IJsselmeer, Markermeer betreft, bewijs van. Dus dat is de worsteling waar wij als ChristenUnie eigenlijk mee zitten. Nogmaals, wij staan achter het voorstel, maar wij zien onze kaderstellende rol als PS toch wel serieus, wil ik dat nemen.
Dank u wel, heer Hofstra, heer Simonsen.
Dank u, voorzitter. De gedeputeerde had het over genieten van de natuur. Nou, over genieten van de natuur gesproken. Vanmorgen mochten wij eens diep het gebied in. En dan praat ik over het gebied Rivierduin.
En de beleving van die natuur was duidelijk hoog, omdat we daar kregen waarvoor we kwamen, namelijk vogels. En die kanttekening, die hebben we al eerder gemaakt bij Oostvaardersplassen. Er werd net door een collega van me gezegd, vooral dat kerngebied niet in. Maar onze boodschap was, vooral dat kerngebied wel in, laat ons het gebied beleven. Ja, dan dat nieuw land. Wij begrijpen dat als dat gebied zo breed gemaakt wordt, want we gaan niet buiten de Oostvaardersplassen het gebied ook Oostvaardersplassen noemen. Maar maak een keuze. De kanttekening hebben we ook gelezen en die accepteren wij.
Dank u wel, de heer Laagland. 50 plus.
Voorzitter, dank u wel. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En zeker bij zo'n fantastisch plan. En zeker voor die prijs. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Pels, PvdA.
Ja, voorzitter, Partij van de Arbeid is altijd hier voorstander van geweest. Ook van het toegankelijk maken van natuur, maar vooral ook het vergroten van de waarde van de natuur. En het mag best ook economische waarde zijn wat ons betreft. Uiteraard met respect voor de natuurwaarde, maar wij denken dat dat gebeurt. Dus wij ondersteunen dit van harte.
Dank u wel. Wie van de SP, de heer Melkhuizen?
Dank u wel, voorzitter. Deze aanvulling bestuursopdracht uitwerkingsfase Nationaal Park OVP is een logische stap in de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen en de natuur die daar in de afgelopen decennia ontstaan is. Met de informatie die we tot nu toe in de oriënterende bijeenkomsten gehad hebben, hebben wij het volste vertrouwen in dat dit een prima bidboek wordt. En dat zijn wij vertrouwen ziende dat tegemoet. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Rijsman voor een reactie.
Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de commissie voor deze, ik zou zeggen, vrijwel unanieme steunbetuiging aan het voorstel. Ik heb een aantal kanttekeningen gehoord, al dan niet impliciet. Ik kan me wat voorstellen bij het commentaar wat de PVV gegeven zou hebben, maar kies ervoor om dat nu niet te doen. Dus nou ja, dank voor die bijdrage aan de discussie, want ik denk dat het misschien ook wel het verloop van de avond wat bespoedigt. Dat bedoel ik niet vervelend, mocht u dat zo willen opvatten. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de naam van het gebied. Het nieuwe land blijkt als naam buiten Flevoland heel goed te vallen. Iedereen vindt heeft er een hele grote herkenning bij. We merken inderdaad binnen Flevoland wel vrij breed dat mensen het een wat uitgekoude naam lijken te vinden. Dus het is wel nadrukkelijk een werktitel. Als u betere ideeën heeft, houden we ons zeer aanbevolen. Maar dat is ook nog een discussie die we in de oprichting naar het park toe te gaan hebben. De reden waarom we niet gewoon gekozen hebben voor het Nationaal Park Oostvaardersplassen is omdat we, dat is voor dit, als het een Nationaal Park wordt, ook wel vrij uniek zijn voor het Nationaal Park in Nederland. Een Nationaal Park zijn met 4 terreinbeheerders. Hoewel de vierde wellicht niet echt een terreinbeheerder is, want het gaat om Rijkswaterstaat die het Markermeer beheert. De vraag is of je dat terrein moet noemen. Alles wat wel grond is, dat is dan in beheer bij Staatsbos, Flevolandschap en Natuurmonumenten. En dat ze met z'n drieën op die manier in één park samenwerken, dat is uniek. Voor de betrokken besturen was het ook wel even wennen dat ze op die manier samen een park delen. Ze vinden het allemaal heel belangrijk dat ze daarbij ook een stukje eigen identiteit kunnen behouden. Dus het zou dan eigenlijk gaan om in de toekomst dat er bordjes verschijnen bij de parken waarop staat Oostvaardersplassen onderdeel van Nationaal Park het Nieuwe Land. Of Markerwadden onderdeel van Nationaal Park het Nieuwe Land. Of Lepelaarplassen onderdeel van. Of een andere naam, hè, als we daarop uitkomen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat is hoe we over de naam gesproken hebben. Het CDA vroeg nog, gaan we het redden? Binnen de ruimte die we gekregen hadden voor de oorspronkelijke bestuursopdracht waren we natuurlijk al aan de slag. Dus we hebben al heel wat voorwerk gedaan. Als u straks instemt met deze aanvullende bestuursopdracht, dan kunnen we echt aan de slag met het maken van het bidboek. Met de middelen die we hebben en met de organisatie die daar al voor klaar staat, hebben we er alle vertrouwen in dat het lukt. Dus overigens, heel recent zijn de criteria vastgesteld voor het indienen van het bidboek en de datum is wat later geworden. Dus dat zou kort na het reces zijn. Ik hecht er dan ook wel aan om te kijken of we voor de definitieve indiening van het bidboek nog van de ruimte gebruik kunnen maken om nog een keer met u daarover van gedachten te wisselen. Er werd al gesproken door de ChristenUnie over de kaderstellende rol. Nou, die nemen we als GS natuurlijk serieus. En als de planning het toelaat om daar met u over te praten, dan zullen wij ons uiterste best doen om daar goed invulling aan te geven. ChristenUnie vroeg ook in het verlengde van de discussie over die kaderstellende rol over de rol van het toerisme. Als wij beluisteren hoe het ministerie nu praat over de status van het Nationaal Park van Wereldklasse, dan zien ze het eigenlijk vooral als een toeristisch label. Het is niet een label voor natuurbescherming. Dus het is niet zoiets als Natura 2000 dat het extra natuurbeschermingseisen met zich meebrengt. Het is juist een manier om internationaal onder de aandacht te kunnen brengen wat voor natuurschoon we hebben. En het is dus niet bedoeld om mogelijkheden voor toerisme, zoals bijvoorbeeld hier bij Lelystad met het watersport, juist die te beperken. Ik denk juist dat het een label zou kunnen zijn wat helpt bij de promotie van de watersport. Want je kan straks, als het Nationaal Park er is, in Lelystad natuurlijk prachtig varen, zeilen, surfen in het Nationaal Park. En wellicht naar de Markenwadden die er dan onderdeel van zijn. Waar overigens met dat doel ook een haven zal worden aangelegd. Die ongeveer even groot is als de Bataviahaven nu in Lelystad. Dus er wordt binnen het gebied nu al, voordat we met het Nationaal Park begonnen waren die ideeën al uitgewerkt, rekening gehouden met het feit dat er toerisme zal komen en recreatie. Overigens is dat kader misschien ook wel leuk om te melden dat vandaag, juist vandaag, de eerste vierkante meters van de Markenwadden boven water gekomen zijn. Dus de aanleg van de Markenwadden vordert ook. Dat is van het eerste eiland wat 300 hectare groot zal zijn. Vandaag de eerste feestelijke vierkante meters boven water. U vroeg ook naar de verbreding van het gebied. Die verbreding staat niet in de beslispunten. Die staat wel in de toelichting op de beslispunten. Bijvoorbeeld onder kopje 4, bevoegdheden PS en doelbehandeling. Daar wordt beschreven, dit bidboek heeft betrekking op een groter gebied. Onder andere Markenwadden, Lepelaarplassen en Markenmeer. Dan het oorspronkelijk gebied met alleen de Oostvaardersplassen. Dus het is voor ons maakt dat onderdeel uit van, integraal onderdeel uit van het besluit. Het besluit is niet alleen die beslispunten, het besluit is het hele document en daar staat dus die verbreding in. Dus als u daar een opmerking bij zou willen plaatsen, dan lijkt me dit het moment. Want dit is dan waar u daar wat van zou kunnen vinden. Ik weet niet of u de intentie had om te zeggen dat er een stuk af of bij moest. Maar
dat is wat ons betreft wel. Dank u wel, voorzitter. Excuus. Dat is wat ons betreft wel een belangrijk om dat beslispunt ook vast te leggen. Dat dan een kader is of een aanvulling is op het kader gebiedske wat is benoemd. Kijk, want in feite de beslispunten worden voor de toekomst bewaard, zullen we maar zeggen. En het onderliggende stuk niet. Dus er zou ons best wel wat aan gelegen zijn. Dat zegt de bestuursopdracht, et cetera, met het plangebied, zoals u net noemde, in te dienen bij het ministerie. Dan is wat ons betreft die kaderstelling op die bestuursopdracht die we hiervoor hebben vastgesteld, is verbreed. Geeft u ook daarin als GS de ruimte om ook daarin een uitstekend plan neer te leggen? Dus ja.
Reisbeman.
Volgens mij hebben we een werkwijze met elkaar afgesproken, voorzitter, waarin we als GS in principe stukken niet meer aanpassen nadat ze zijn ingediend voor behandeling bij de Staten. Behalve dan als er een grote meerderheid uit de commissie vraagt om die aanpassing. Het expliciet maken van over welk gebied we het hebben in de beslispunten vind ik een prima idee. Maar dan zou ik wel graag van de commissie horen of die overgrote meerderheid voor die aanpassing er is.
Of een abonnement van de ChristenUnie.
Ja, of een abonnement met een stemming, maar dat is toch.
In de Staten, voorzitter. Volgens mij, ik steun het voorstel van de heer Hofstra en ik voel dat een groot deel van de commissie daar geen enkel probleem mee heeft.
Wie steunt het voorstel van de heer Hofstra niet? Dan hebben we.
Heel goed, dan zal ik een bullet onder beslispunt 1 toevoegen, maar in beschrijven wat over welk gebied het gaat. Oké, dan doen we het op die manier.
Dank u wel.
Een opmerking die nog eens blijven staan. Ik heb van verschillende mensen gehoord dat juist beleving heel belangrijk is. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de insteek van het voorstel zoals het nu voor ligt. Terwijl mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren juist aangeeft dat ze daar wat anders tegen aankijkt. Mevrouw Vestering vraagt om het niet toegankelijk maken van het centrale gebied. Nu is het praktisch gezien niet vreselijk toegankelijk. Want het is een moerasgebied waar je ook als je boswachter bent, eigenlijk nauwelijks goed in kan. Dus het is in die zin, zou je kunnen zeggen dat het, ook als je er een bordje opengesteld bij zet, kan je nog afvragen in hoeverre mensen erin kunnen. Maar zelfs als we dat toegankelijk zouden maken, kan je nog afvragen hoe erg het is als er bijvoorbeeld paden in zouden lopen. Want uit onderzoek blijkt dat mensen die gewoon een dagje naar zo'n natuurgebied gaan, meestal niet veel verder dan een kilometer of twee vanaf een bezoekerscentrum gaan. Mensen die wat fanatieker zijn, die komen meestal een kilometer of vier. Terwijl, ik zou zeggen, de diehard natuurliefhebbers, die categorie maar even zo te noemen, komen meestal tot een kilometer of zes. Als we die soort cirkels om de twee kanten leggen van Leestad en Almere, waar eventueel een toegang zou kunnen zijn, dan gaat het op de kaart nog steeds maar om een klein gebiedje, of klein deel van de Oostvaardersplassen. Dat betekent dus dat ook als je het openstelt, precies in het midden van de Oostvaardersplassen eigenlijk nauwelijks bezoekers te verwachten zijn. Dus in die zin, en volgens mij hebben we daar ook eerder over gesproken, en dat is ook een beetje hoe ik de rest van de commissie duid. Hechten we als provincie aan om het hele gebied open te stellen, maar ben ik niet bevreesd voor enige negatieve effecten, zoals waar ik vermoed dat mevrouw Vestering bevreesd voor is. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen behandeld, voorzitter.
Dank u wel. Zijn inderdaad alle vragen beantwoord?
Over plan B.
Plan B, de heer Rijsbeerman.
Er is nu één vergadering geweest met alle partners. We hebben wat meer vergaderingen gehad met partners die alleen maar voor de Oostvaardersplassen waren, maar voor het bredere groep, zoals die nu beschreven staat, is er een vergadering geweest waar iedereen bij was. Waar eigenlijk alle partners spontaan tegen elkaar zeiden, dit zijn zulke goede plannen, we hebben hier zoveel vertrouwen in. Ook als we nu niet de status krijgen, dan gaan we gewoon door met de ontwikkeling, want we denken dat we die toeristen even goed kunnen krijgen. En er staat ook nergens dat je niet een nationaal parkstatus zou mogen aanvragen los van dit bidboek. Wat dit proces zo bijzonder maakt en waardevol, is dat, dat er bij deze bidboekfase die nationaal park van wereldklasse status hoort. Die ook betekent dat er bijvoorbeeld in de internationale promotie van Nederland wat gedaan wordt. In eerste instantie wordt er één park aangewezen. Wat dus dan ja, in de promotie en in de status van Nationaal Park van Nederland een hogere status krijgt dan alle anderen. Nou, daar gaan we graag voor. Dat zijn wij, ja. Als we die status niet kunnen krijgen, is er geen reden om af te zien van ambities om er een heel mooi toeristisch gebied van te maken. Dus dat plan B is, als we de status niet krijgen, dan gaan we toch kijken hoe we hier de recreatieve benutting van het gebied op een goede manier vorm kunnen geven.
Mevrouw Vesting had nog een onbeantwoorde vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij wilden graag nog een reactie op de mogelijkheden van poorten op enkele kilometers afstand van de ingang van de gebieden. En ook de mogelijkheden om het gebied uit te breiden met het Horsterwold.
De heer Rijsbeerman.
De gebieden die we nu genoemd hebben, zoals ik begrijp van de commissie, die de commissie ook graag vastgelegd ziet in het voorstel, hebben qua type natuur, het is allemaal zomaar moerasachtige natte natuur, iets met elkaar te maken, maar ze hebben ruimtelijk ook iets met elkaar te maken. De Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen en de bosgebieden die er nu tussen liggen, die zijn al met elkaar verbonden. En dat zou je van de Markenwadden via het Markenmeer ook kunnen zeggen. Het Horsterwold is een gebied waar we ooit geprobeerd hebben een verbinding te maken, maar dat is een discussie die ik liever niet opnieuw voer. Dus in die zin zouden we het graag bij dit lijstje van gebieden houden. Als u daar verandering in zou willen, als u die discussie wel graag aan wil voor een verbinding richting Horsterwold, dan ben ik benieuwd naar uw initiatief.
Ja.
En ik wil graag nog een reactie op de mogelijkheden voor de poorten.
De poorten op een aantal kilometer. De vraag dringt zich dan natuurlijk op waar de grens precies ligt en waar je begint te tellen voor de kilometers. Zowel aan de kant van Almere als aan Leestad wordt nu gekeken naar waar er een gelegenheid is om dat te doen. Die processen worden getrokken vanuit de gemeenten. Vooral ook omdat we vinden dat op bestemmingsplanniveau de gemeente de eerste overheid zou moeten zijn. Daar komen natuurlijk voorstellen uit waar we als provincie wel weer wat van vinden. Maar we zouden het initiatief daar in eerste instantie graag aan de gemeente laten. Dan zien we dat bijvoorbeeld Leestad nu denkt aan een poort die aan het begin is, als je vanuit de kant van Leestad kijkt, van het Kotterbos. Als je dan zegt dat dat al de grens van het natuurgebied is, dan ligt die aan de grens. Als je zegt, nou ja, de Oostvaardersplassen beginnen daar waar de dijk is, dan is het best wel een stuk ervan af. Dus het is een beetje de vraag hoe u rekent. Dat zijn de huidige ideeën in Leestad. Ik geloof niet dat ze al definitief zijn, dus waar we dan op uitkomen moeten we even zien. En ook in Almere wordt er nu gekeken naar een locatie die niet in de Oostvaardersplassen ligt, maar erbuiten. Alleen is de ruimte tussen de bestaande stad en de grens van de Oostvaardersplassen daar wat beperkter. Dus hoe we daar in Almere uitkomen, dat zal niet zo heel ver ervan af zijn. Maar het is in ieder geval niet in de Oostvaardersplassen zelf. Het is aan de rand ervan, met toegang ertoe. Maar het centrum zelf zal niet binnen wat nu de ringkade van de Oostvaardersplassen zijn komen.
Dank u wel. Ik noteer één toezegging, namelijk dat als het qua tijd mogelijk is, dat we nog een bespreking van het bidboek krijgen. Ervan uitgaan dat de commissie daar behoefte aan heeft. Ja. En ik stel voor dat we er een hamerstuk van maken, zij het, dat ik me ook kan voorstellen dat een aantal fracties dat met een stemverklaring doen. Kan dat?
Mits u ook die tweede toezegging met betrekking tot het voorstel noteert.
Ja, die toezegging, daar gaan we vanuit dat die komt. Dat was ook de toezegging, ja. Sorry,
voorzitter.
Ik heb hem niet genoemd, maar akkoord.
Voorzitter, is het een idee om aan de voorzitter van de Statenvergadering te vragen om aan het begin van de ronde even te checken of de tekst goed is en zo, ja, dat is dan als hamerstuk te behandelen, is dat?
Lijkt me een heel goed voorstel. Ja, zullen we dat besluiten? Met eventueel een stemverklaring. Akkoord, hebben we dat besloten? Mededeling snel internet landelijk gebied. Ik geef eerst even het woord aan gedeputeerde Rijsbeerman naar de stand van zaken.
Voorzitter, we zouden witte ballen krijgen of iets alternatiefs. Had u dat ingelast?
Ik heb per nu de griffier weggestuurd. Tussen dit agendapunt en het volgende agendapunt wordt dat gerealiseerd. De heer Rijsbeerman.
Ik weet niet hoe snel we dan klaar moeten zijn met dit agendapunt om niet in de problemen te komen, voorzitter. Maar ik
als de griffier terug is.
Ik ga toch mijn best doen om het kort te houden. U heeft mededeling gekregen. Als u daar vragen over heeft, dan hoor ik ze graag. Ik zou daar op de inhoud van die mededeling nu om die reden niet in willen gaan. Misschien is het wel goed om even in te gaan op de actualiteit. We hebben voor wat we kortheidshalve maar aanduiden als deze kant van de Ketelbrug. We hebben twee kanten van de Ketelbrug aan de de noordkant ervan loopt nu een marktuitvraag van Flevo Fiber. Aan deze kant van de Ketelbrug zijn we wat minder ver. Ik denk dat u ondertussen de perspectiefnota al heeft kunnen inzien. Als u daar de gelegenheid voor heeft gehad, heeft u gezien dat daarin een budgetje wordt gevraagd om samen met de gemeenten een onderzoek te gaan doen wat neerkomt op hetzelfde onderzoek als wat Stratix heeft gedaan aan de noordkant van de Ketelbrug. Dat is het onderzoek wat vervolgens in de Noordoostpool is gebruikt voor de marktuitvraag de contacten met Flevo Fiber heeft opgeleverd. Wat nu de lopende uitvraag is waar mensen in de Noordoostpool erop kunnen intekenen. Er is nu overleg geweest, ambtelijk met de gemeenten aan deze kant van de Ketelbrug, over deelname aan dat onderzoek. Die gesprekken die verlopen niet heel soepel. De belangrijkste reden daarvoor is dat Zeewolde tot nu toe nog geen ambities had om aan snel internet in haar buitengebied te gaan doen. Dus voor de gemeente Zeewolde is het een nieuwe discussie, wordt mij verteld. En de gemeente Dronten had een afspraak met Greenet om de gehele gemeente van de draadloos internet te voorzien. Waarmee Dronten zich vooralsnog op het standpunt stelt dat het daar geregeld is. Nu horen we daar wisselende geluiden over. De gemeente Dronten krijgt goede reacties uit haar buitengebied over Greenet. We horen ook mensen die zeggen, ja, als je met meer dan twee devices op de wifi zit, dan wordt de verbinding wel erg langzaam. Dus ja, hoe breed is dan de bandbreedte per aansluiting, dat weet ik niet. Maar we horen daar dat soort verhalen over. Ik denk dat gezien hoe we in deze commissie er eerder over hebben gesproken, de provincie eraan hecht om ook daar te proberen of er misschien een verglazing mogelijk is, zoals in dat in de Noordoostpolder ook was. De gemeente Leestad geeft aan dat ze graag meedoet met zijn onderzoek voor haar buitengebied, al is dat niet zo vreselijk groot. En zou ook willen kijken naar de mogelijkheid om de laatste ongeveer 2000 adressen van de wijken aan de rand van Leestad erbij te betrekken. Nog niet heel Leestad is voorzien van glasvezel of andere snel internet. Zouden we willen kijken of dat op een of andere manier ook te koppelen is. Dat is in de praktijk een beetje lastig, want dat is nu niet een wit gebied, zoals dat volgens de Europese regels heet. En zou dus niet met een subsidie vanuit overheidswegen verglaasd mogen worden. In tegenstelling tot het landelijk gebied, wat wel een wit gebied is. Dus we moeten even kijken hoe we dat creatief in een marktuitvraag weten te stoppen. Maar het Leestad is dus positief. In Almere gaat het maar om enkele adressen, dus dat is ook nog wel. We willen er ook nog wel positief naar kijken. Dus we zijn er nu mee bezig. Dat loopt. We zouden aan u willen voorstellen, en dat is eigenlijk ook zoals het in de perspectiefnota staat, om als we de perspectiefnota met elkaar hebben vastgesteld, wat over 3 weken is uit mijn hoofd, om in ieder geval met het onderzoek, zoals Stratix dat in de Noordoostpolder heeft gedaan, te starten. We hebben in de Noordoostpolder daarbij een bijdrage van de gemeente Noordoostpolder gehad. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente aan deze kant van de ketelbrug dat ook doen. Maar het gaat maar om kleine bedragen. Dus we zouden wel graag dan ook de mogelijkheid hebben om dat onderzoek even goed op een bepaalde manier uit te gaan voeren. Zonder dat we op de laatste gemeente hoeven te wachten. Ik kan me ook voorstellen dat we een deel van het gebied op een later moment in het onderzoek betrekken dan vanaf het begin. Dus dat is de stand van zaken. We kunnen dus eigenlijk de dag nadat u de perspectiefnota heeft vastgesteld beginnen met het onderzoek. Dat zou dan in de loop van de zomer klaar zijn, zodat we kort na de zomer daarvan de resultaten in deze commissie met elkaar kunnen bespreken. Tot zover de actualiteit, voorzitter.
Ja, dank u wel. Mevrouw Verbeek, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden wel gehoopt op eerder een onderzoek. Nou ja, dat wat later is gekomen, dat is, of gaat komen, dat is dan niet anders. Wij hopen het wel heel spoedig na het zomerreces tegemoet te zien. Dank u wel.
Dank u wel. Andere reacties? De heer Miske.
Ja, dank u. Op zich, onderzoek lijkt ons prima. We vinden wel dat gemeenten dan ook wel financieel commitment moeten tonen. En doen ze dat niet? Ja, dat doen ze ook niet mee, lijkt me dan. En ik ben ook wel benieuwd hoe het afloopt in de Noordoostpolder. Vorige week waren er geloof ik nog maar 13% aanmeldingen. Toen waren er nog geen informatieavonden geweest. Dus de verwachting is dat het flink gaat stijgen. Maar ze moeten op 16 mei toch op minimaal op 60% zitten. Dus dat is natuurlijk wel even afwachten hoe dat dan gaat. Want stel je voor, als die 60% niet gehaald wordt, ja, dan dat zou misschien ook implicaties kunnen hebben over voor het onderzoek wat we voor ogen hebben. Dus, maar goed, dat is op korte termijn duidelijk. Dus daar kan ook lering uit getrokken worden.
Dank u wel. Ik ga de heer Janssen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De PVV die ziet dit eigenlijk als een nutsvoorziening. Dus het lijkt nuttig dat GS onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden van de verdere uitrol van digitale infrastructuur. En dat geldt natuurlijk ook voor het landelijke gebied. Met name met betrekking tot technische en juridische mogelijkheden. Wij zijn van mening dat het past gewoon in de faciliterende rol die de provincie behoort te vervullen. Echter, vervolgstappen fase 2, en dan bedoel ik specifiek de rolinvulling, zoals techniek, financiering en organisatie in fase 2. En fase 3, de aanbesteding, technische realisatie, aanbieden voor klanten, dat hoort daar niet bij. Dat moet nadrukkelijk volgens de PVV overgelaten worden aan marktpartijen. Dus graag de bevestiging daarvoor.
Dank u wel, de heer Van Sloten, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de gedeputeerde spreken over de gemeente Zeewolde en de gemeente Dronten. De gemeente Zeewolde die kennelijk geen ambitie zou hebben om snel internet in het buitengebied aan te leggen. En de gemeente Dronten die zegt, ja, wij zijn eigenlijk al bezig met een partij, met een marktpartij. Dus in hoeverre zijn die twee gemeenten dan bereid om mee te werken en ook mee te betalen aan het onderzoek, zoals ze dat noemt.
Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En in aanvulling op de vragen van GroenLinks over Noordoostpolder, ik heb dat ook gehoord dat de percentages daar van mensen die mee willen doen op dit moment nog erg laag zijn. Nou is het overigens wel zo dat ik merk dat wanneer er ergens glasvezel aangelegd wordt, dat dat soort uitspraken wel vaker gedaan worden. En die worden dan vaak als tactiek gebruikt om op het laatste moment nog veel meer, heel veel mensen over de streep te trekken. Dus misschien dat het allemaal wel meevalt. Maar wat als die ondergrens niet wordt gehaald? Ik kan me dan voorstellen dat er dan toch wel nadrukkelijk naar zowel gemeente als provincie wordt gekeken, wat die twee overheden nog zouden kunnen doen om toch dat glasvezel daar te realiseren. Wordt er al over nagedacht wat er gebeurt als volgende week blijkt dat die minimale grens niet wordt gehaald?
Dank u wel, dat was uw bijdrage. Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook gehoord, vernomen via diverse media, dat Noordoostpolder nog niet zo hard liep als wij hadden gedacht en gehoopt. Het is ook wel verbazingwekkend dat nog zo weinig bedrijven, agrariërs zich hebben opgegeven, omdat het toch een groot probleem leek te zijn. En wij wilden graag dat Flevoland zich juist zou onderscheiden als een provincie met goede voorzieningen en waar het prima verblijven is en ondernemen. Daar was het op gericht. Nu moet op heel korte termijn die 60% worden gehaald. Dat had ik ook begrepen. Terwijl al die bedrijven en bewoners van het buitengebied al zijn aangeschreven en dus kennelijk nog niet zo geïnteresseerd blijken te zijn. In die zin is een onderzoek naar die andere gebiedsdelen zeker heel erg nuttig. Want dan, ik denk dat je er dan een beetje een beter beeld van hebt bij voorbaat. En ik zou zeker ook de uitkomst van wat nu in Noordoostpolder gebeurt, en ik hoop ook op een gunstige uitkomst, daarbij betrekken als dat negatief is. Wat zijn dan de oorzaken daarvan? Hè? Is het niet aantrekkelijk genoeg, et cetera? Ik zou er toch voor willen pleiten om het daar dan niet gewoon bij te laten. Dus een pleidooi om Noordoostpolder toch warm te houden en te helpen. En wel dat onderzoek te doen in die andere twee gebieden. En in gesprek te gaan met de gemeenten die het betreft. Daar wou ik het even laten.
Dank u wel. VVD, de heer De Reus.
Ja, voorzitter. Het meeste is al gezegd. Maar toch, toen wij in oktober, november spraken over snel internet in de NOP. Toen hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. Toen hebben we ook gevraagd in deze commissie om een rapport over Stratix voor eigenlijk zuidelijk en oostelijk Flevoland in het eerste kwartaal van dit jaar het licht te laten zien. Nou begrijp ik dat er allerlei problemen waren, budgetten die niet aanwezig waren, maar er valt altijd wel een mouw aan te knopen. Dus ik vind het heel jammer dat dat pas nu komt. Dan nu alle hens aan dek, zou ik bijna zeggen, en snelheid geboden. Dus gewoon aan de slag gaan. Want ik maak mij ook zorgen over de NOP, want die 60% vraagbundeling, als die niet wordt gehaald, wat betekent dat dan? Dan zou dat in theorie kunnen zijn, dan gaat het hele feest niet door. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de uitkomst van Stratix 2 voor zuidelijk en oostelijk Flevoland positief is, dat dan Flevofiber zegt van nou oké, ik haal wel een voldoende vraagbundeling van de polders, alle polders bij elkaar. Dus vandaar dat dat onderzoek zo snel mogelijk, wat ons betreft, moet gebeuren. Want laten we eerlijk zijn, betrouwbaar internet is essentieel voor de leefbaarheid van de kleine kernen. En die zitten wel met name in de NOP, voor alle duidelijkheid. En het is van essentieel belang voor MKB en landbouw. En wat mij dan ook verbaast, is dat ambtelijk, maar misschien waren dat ambtenaren die zelf thuis geen internet hebben en niet op de hoogte zijn van de meest recente zaken. Het verbaast mij dat ambtelijk Zeewolde en ambtelijk Dronten, en met name de eerste Zeewolde, zegt van we zijn er nog niet mee bezig. Of het heeft niet zo'n haast. Terwijl ik word lastiggevallen door inwoners vanuit de gemeente Zeewolde, waarom ze geen snel internet hebben. En ook al leg ik het uit en geef aan dat ze ook bij de gemeente Zeewolde moeten zijn. En ze zijn ook daar geweest. En dan deze reactie van ambtelijk Zeewolde. Dus of die ambtenaar moet achter zijn broek worden gezeten, peper in de kont of wat dan ook, weet ik niet. Maar volgens mij gaat dat fout daar. Dronten, Greenet, dat lijkt leuk, maar daar hoor ik heel veel klachten over. Als je namelijk meerdere aansluitingen hebt. Als je één aansluiting hebt, is Greenet prima. En je hebt niet te veel hoge bomen en andere rotzooi ertussen zitten. In verband met die verbindingen. Maar zo gauw je meerdere aansluitingen op één adres hebt, dan heb je dus een probleem met de betrouwbaarheid. Dus Dronten kan wel zeggen van het gaat al helemaal goed met Greenet. Maar dat het gemeentebestuur van Dronten zich verkocht heeft aan Greenet, in mijn woorden, dat is dan jammer. Maar ze laten de bevolking in de kou staan. En ik vind eigenlijk ook gezamenlijk met een aantal anderen van deze commissie dat we zouden het in cofinanciering moeten doen, dat onderzoek. Maar als het zo moet met de beide gemeentes, en het gaat niet om tienduizenden euro's, het gaat maar om een paar duizend euro, begrijp ik. Nou, dan kunnen wij dat als provincie wel betalen en dan kunnen we gewoon van slag. En dan moeten we maar eens aan de bevolking duidelijk maken dat ze het niet moeten hebben van hun gemeentebesturen, maar dat ze het moeten hebben van de provincie, als er daadkracht is. Want ik vind het eigenlijk te gek voor woorden dat een gemeentebestuur van Dronten en van Zeewolde niet allebei 5 mil wil betalen voor een onderzoek in het kader van cofinanciering voor de eigen inwoners, want ze laten hun eigen inwoners in de kou staan. En dat vind ik nog het meest trieste. Want waar gaat het feitelijk over? Dus laten wij het dan maar als provincie oppakken. Maar dan laten we het wel duidelijk maken aan de inwoners dat wij het doen en dat ze niks kunnen verwachten van hun eigen gemeentebestuur. Dat vind ik wel echt te gek voor woorden. We zijn er al een half jaar mee bezig en ze weten dat het eraan aankomt. En dan nog zo'n antwoord. Ik vind het te gek voor woorden.
Voorzitter.
Dank u wel, de heer De Reus. Reactie van de heer Misker.
Ja. Ja, ik had ook de reactie van de heer Reus wel voorstellen, maar als we zo gaan reageren naar onze inwoners en ons en ze afzetten tegen de gemeente, dan lijkt me niet zo'n heel goed idee. Ja, kijk, gemeente Dronten heeft natuurlijk wel, dat gemeente Dronten de inwoners in de kou laat staan. Nou ja, dat is de eerste gemeente die in Flevoland werk van heeft gemaakt. Dus in die zin is dat natuurlijk juist het tegenovergestelde. En ik kan natuurlijk begrijpen dat gemeente Dronten afspraken heeft gemaakt met Greenet. Ja, die gaat natuurlijk niet investeren als we net alles klaar hebben en dat er in één keer glasvezel komt. Want ja, dan ontstaat er natuurlijk een ander probleem. Maar goed, ik heb er wel vertrouwen in dat gemeentes wel mee willen doen aan dit onderzoek. In ieder geval gemeente Zeewolde wel, ook al hebben ze er misschien nog niet eens over nagedacht. Ja, en laten we vooral leren van wat er in Roospolder is gebeurd en gaat gebeuren. Dan komen we er alweer op terug. Maar in ieder geval, zo soon as possible maar bij beginnen.
Oké, dank u wel. De heer Rijsbeman, de reactie.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook nog wat nuancerende woorden toevoegen aan De reactie net van de heer Miske als het gaat over Dronten en Zeewolde. Dronten heeft juist eind vorig jaar nog extra budget beschikbaar gesteld om Greenet uit te rollen in de hele gemeente. Dus we kunnen met elkaar wat vinden van of Greenet een goede oplossing is. Kwalificaties zoals de heer De Reus die gebruikt over de gemeente Dronten vind ik wat sterk aangezet. Gezien hoe ze zich inspannen voor Greenet. En van Zeewolde kreeg ik vooral de indruk dat ze er nog niet op die manier over hadden nagedacht. Het is geen onwil. Dus ik heb er wel vertrouwen op dat ze, vertrouwen in dat we ze meekrijgen in het onderzoek. Ik ben wel met de heer De Reus eens dat ze gezien hoe we er hier eerder over hebben gesproken. En hoe we ook al eerder hebben gesproken met de gemeentes. Ze wellicht wel wat eerder wakker hadden kunnen worden. Maar dat is staat toch wel weer een beetje een stukje af van woorden als ze in de kou laten staan. Dus ik spreek ze ook binnenkort weer, dan vind ik het ook wel belangrijk om deze woorden even zo gezegd te hebben. In de Noordoostpolder is het begin deze week 25% gepasseerd, geloof ik, voor de intekeningen. Dus in die zin lopen de aantallen wel op. We hebben ook wel gesproken over, moet je die periode eigenlijk niet langer maken.
De initiatiefnemers hebben daar gezegd, ja, je kan de periode wel langer maken, maar de meeste mensen schrijven zich toch pas op het laatste in. En sterker nog, als je de periode langer maakt, dan heb je aan het begin van de periode de publiciteit. En is het eind van de periode zo ver weg dat mensen het laten liggen en het vergeten. Dus misschien kunnen we maar beter een korte klap maken en kijken hoeveel het oplevert. Nou, dat is de situatie waar we nu in zitten. Ik ben heel benieuwd of dat inderdaad de gevraagde 60% oplevert. Hoe de aanbieder zal reageren als het 50 is, daar durf ik niet over te speculeren. In die zin denk ik ook dat het niet verstandig is om te speculeren over of daar dan vervolgens een overheidsbijdrage bij gepast wordt om toch nog de business case rond te krijgen. Daar lijkt me wat te vroeg voor. We hebben daar natuurlijk in het verleden wel met elkaar over gesproken. Dus in die zin denk ik dat we weten hoe we daarin staan. Ik denk ook dat we, als die vraag komt, dat we die vraag in deze commissie zo moeten bespreken. Maar daarop vooruitlopen, dat zou ik zeggen dat het nu niet verstandig is om dat te doen. Het is ook wel belangrijk om nog aan te tekenen dat de Noordoostpolder anders is samengesteld dan Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Er zijn daar bijvoorbeeld in het landelijk gebied veel arbeiderswoningen die in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland niet zijn. In Zeewolde zijn in het buitengebied bijna alleen maar agrarische bedrijven. De aanbieding die nu in Noordoostpolder is gedaan is voor een aansluiting is €1.750 ineens. Of een opslag op het abonnementsgeld van €20 per maand. Er zijn natuurlijk best wel veel mensen voor wie dat een heel bedrag is. Dat is voor agrarische bedrijven meestal niet zo. Dus voor agrarische bedrijven is het makkelijker om in te stappen dan voor de gemiddelde bewoner van het buitengebied. Dus in die zin is er ook wel een verschil te verwachten tussen de respons in Zeewolde bijvoorbeeld en in de Noordoostpolder. Daar wilde ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Kunnen we met deze woorden dit agendapunt sluiten? Wordt vervolgd. De heer De Reus.
Een vraag en opmerking, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld van wat zou er gebeuren? Of wordt het meegenomen als we in de NOP de 60% niet gaan halen? En kan dan Flevofiber zuidelijk en oostelijk Flevoland meenemen om toch de doelstelling te halen die zij ook willen halen? Wordt dat ondertussen ook verkend? Dat bijvoorbeeld Flevofiber, dat ermee gesproken wordt van, als we het niet gaan halen, maar we eindigen op 40% en we halen zuidelijk en oostelijk Flevoland erbij, kunt u dan wel alvast de ontwikkeling in de NOP starten? Ik noem maar wat op.
Rijsbeman.
Die vraag wordt natuurlijk aan Flevofiber gesteld. Flevofiber heeft, dat is een nieuw bedrijf dat speciaal is opgericht voor deze aanbieding, waar onder andere Solcom uit Dronten in deelneemt. Het zijn lokale aanbieders. Die zich vooruitlopend op wat we aan deze kant van de ketelbrug gaan doen al Flevofiber hebben genoemd en geen Noordoostpolderfiber. Dus daarmee is misschien ook al wel genoeg gezegd. En ik denk dat de vraag beter gesteld kan worden aan Flevofiber dan aan GS. Maar wij zullen het doen.
En dan de opmerking nog, voorzitter. Ik mag mij wat sterker uiten dan de bestuurder, want die moet weer met de gemeentebestuurder verder praten. Maar als ik hoor van de inwoners van beide gemeentes, dat als zij klagen bij hun beide gemeentebesturen over snel internet in het buitengebied, dat ze nul op request krijgen. Dus dat ze bijvoorbeeld in Zeewolde er nog niet zo mee bezig waren, dat vind ik wel heel raar als bewoners gewoon van het kastje naar de muur worden gestuurd. En dan gaan ze uiteindelijk maar naar de provincie bellen. Dan komen ze in dit geval, kwamen ze bij mij terecht. Want de gemeente Zeewolde gaf geen gehoor. Dus dat ze er nu pas bewust van zijn, nou dan staan de oren dicht.
Dank u wel. Ik stel vast dat we weer de nodige informatie met elkaar gedeeld hebben en dat dit punt vervolgd wordt. Dan een punt van orde. Aan de ene kant hebben we nog één agendapunt en aan de andere kant staat daar een wat fris en een paar schalen. Of we hebben 5 minuten pauze om even wat daar langs te gaan en heel snel weer terug te gaan. Of aan de tent.
We zijn wel 5 minuten
naar elkaar. Voorzitter, dit laatste was een verzoek van de gedeputeerde Appelman.
Nou, voorzitter, mag ik de commissie voor even wat begrip vragen voor het feit dat twee initiatiefnemers, Arie van der Mee en Tineke Ras, al de hele avond hier aanwezig zijn en zitten te wachten op de bespreking van hun project. Dus ik zou toch echt een pleidooi willen houden om dat nu dan ook gewoon te doen.
Commissie, het is aan u.
Even doorgaan.
Doorgaan? Ja, oké. Okay. Dan gaan we door. Ik geef het woord aan de heer Appelman. Voor agenda punt 10, situering projecten Luierpark en Kroonbos.
Ja, voorzitter, heel kort even. Ik had tijdens het diner al even een gesprek met de heer Simonsen, die mij wat dwingend aansprak en naar de reden van, ja, waarom is dit geagendeerd, gedeputeerd? Ik zei, nou, dat kan ik heel eenvoudig uitleggen. Wij hebben in de laatste commissiebehandeling een indringend gesprek met elkaar gehad over de voortgang van het programma Nieuwe Natuur. Daar ook de kaders van dat programma met elkaar besproken. En ik heb u toen heel expliciet toegezegd dat ik bij iedere afwijking van die destijds vastgestelde kaders op 17 december 2014 bij u terug zou komen. En als ik gewoon de letter van het besluit en de letter en de geest van het besluit rondom deze twee projecten tot mij neem, dan waren dat destijds twee niet locatiegebonden projecten die door u als staten zijn toegewezen aan het project van Staatsbosbeheer de Eemvallei. Dus ik vond het ook in die geest chic om naar u toe dit besluit zo te doen, dit zo voor te leggen. Inhoudelijk inderdaad, meneer Simonsen, loop ik al een beetje vooruit op het gesprek. Geen groot besluit wat we gewoon eigenlijk zo kunnen nemen. Tegelijkertijd vind ik het ook zorgvuldig en trek ik ook conclusies en lering uit het gesprek wat we in de afgelopen periode met elkaar gehad hebben. Dat was mijn motivering om het zo te doen. Dat gezegd hebbend hoop ik wel dat wij hier nu een snel besluit over kunnen nemen. In de wetenschap dat dan de initiatiefnemers die hier ook aanwezig zijn en ook al die tijd ook gewoon met heel veel energie hebben vastgehouden aan de uitgangspunten van hun projecten ook snel van start kunnen. Want dat is natuurlijk het perspectief. Als we dit formele besluit, deze formaliteit passeren, dan gaan zij ook uitvoeren. Dan sluit ik af, voorzitter. Ook Staatsbosbeheer, die natuurlijk toch even hebben moeten wennen aan het feit dat ze met dit type particuliere initiatieven moesten gaan handelen, zijn inmiddels gewoon voluit in de meewerkstand als het gaat over het realiseren van deze twee projecten. Dus ja, ik doe ook echt een beroep op u om daar ook positief in te besluiten.
Dank u wel voor deze heldere toelichting. Eén termijn, ik doe even een ronde voor uw reactie. Ik begin bij de VVD.
Voorzitter, ik zou anders dezelfde vraag gesteld hebben aan de heer Simonsen, maar de heer Rijsman heeft het prima uitgelegd. Het hoort procedure, of de heer Appelman heeft het prima uitgelegd. Het hoort in de procedure. Wij horen het besluit te nemen. Maar volledig akkoord, want er verandert namelijk niets in de beide projecten. Dus helemaal prima.
Dank u wel, mevrouw Papma.
Ja, volmondig akkoord en we zijn zeer enthousiast over deze verbreding van de natuur in de kop van Horsterwold.
Dank u wel, de heer Versloten, CDA.
Correct dat dit op deze wijze wordt behandeld en ik herhaal graag de woorden enthousiast en akkoord.
Dank u wel, PVV, akkoord. Mevrouw Boutkan? Nee, de heer Jansen.
Ja, gezien dit project of deze projecten die hebben een laten we zeggen, wat breder kader een bepaalde historie. Op zich kunnen wij onder voorbehoud akkoord gaan, maar we willen toch dat het een bespreekpunt wordt.
Kan het niet met een stemverklaring? Het zou wel heel aardig zijn als we hier een aanmaakstuk van maken. Ja, ik loop even vooruit op mijn rechterzijde. Maar ik kom straks bij u terug, de heer Jans.
Nee, wij gaan niet akkoord met de hamerstuk.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ons wordt gevraagd om in te stemmen met de realisatie van deze twee natuurprojecten die anders zijn dan de eerder bepaalde locaties. En door dit voorstel komt het Luierpark in het bestaand strookje bos. Dat is nu wel EHS en onze vraag is of er een beoordeling gemaakt is over eventuele aantasting van die bestaande EHS daardoor. En wat betreft het Kroonbos blijkt dat er in plaats van 5 hectare bos nu 3,2 hectare bos en 1,8 grasland komt. Maar we hadden wel De grond verworven voor bos en betaald voor 1,8 hectare grondaankoop. Dat betekent dat we ongeveer 2 ton betaald hebben voor een stukje gras. En de bedoeling van het programma Nieuwe Natuur is dat we nieuwe natuur maken en niet grasland. En wordt dit op een of andere manier gecompenseerd? En wat betreft de financiering, als ik het goed heb begrepen, er zijn er voor de projecten Kroonbos en Luierpark geen verwervings- en inrichtingskosten in rekening gebracht in de besluitvorming over Nieuwe Natuur. We nemen aan dat voor het Kroonbos de financiering integraal is meegenomen in de inrichting van de kop op het Horsterwold. En onze vraag aan de gedeputeerde is of dat klopt. Maar bij het Luierpark kan dit niet, aangezien dit nu in een bestaand heel klein bosje komt, wat niet onder het Nieuwe Natuur valt. En hoe gaat dit bekostigd worden?
Dank u wel voor de inbreng, de heer Miske.
Ja, het werd al gezegd, beide projecten gaan in principe door, alleen op een andere plek. Nou, daar kunnen wij ons in vinden, lijkt ons prima. Er was nog wel een vraag gesteld en die was ook beantwoord en aan ons allen gedeeld over het aantal hectares bos. Hè. Dat is eigenlijk 80 en dat is minder, dat sluit daarop aan. Ja, nou, dat ben benieuwd naar de reactie.
De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, ook ChristenUnie vindt het zorgvuldig procedure om deze manier te doen en wij kunnen ook mee instemmen. Ja, misschien vallen een beetje in herhaling, maar ook wij komen hier weer bij eigenlijk het beslispunt 2 ook weer, want bij beslispunt 1 wordt gezegd, we gaan buiten Eemvallei locaties zoeken. In het voorstel wordt wel specifiek de nieuwe locatie benoemd. Wij vroegen ons even af waarom dat niet gewoon onder beslispunt 2 benoemen. Maar goed, we maken er geen halszaak van, maar ter lering en vermaak misschien.
Dank u wel. Simonsen.
Ja, voorzitter, in mijn bijdrage dan toch maar even de vraag aan de PVV welk voorbehoud zij dan maakt. Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. En voor de rest, ja, ik constateer een hele strikte taakopvatting bij de gedeputeerde. Ik voel me daar een klein beetje schuldig om, maar uiteindelijk doet hij natuurlijk precies wat afgesproken is. Ja, met gemengde gevoelens kijkt de SGP naar de kop op het Horsterwold. Maar dat is een verleden. Maar, gedeputeerd voorzitter, het zou ons echt een zorg zijn welk type bos daar nou op die plek gerealiseerd gaat worden. Dus wij gaan akkoord.
De heer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij geven een chique akkoord op een chique wijze van voorstellen.
Dank u wel, de heer Pels.
Ja, voorzitter, op zich hebben wij natuurlijk al eerder ingestemd met deze projecten. Fijn dat deze locatie ook gevonden is. En nou, we wensen de initiatiefnemers ook veel succes daarbij. Wij kunnen instemmen. Ik wacht wel even het antwoord over de EAS af, want dat lijkt me nog wel relevant. Dus dat voorbehoud maak ik dan nog even, maar op hoofdlijnen akkoord.
Dank u wel, Wief. De heer Melkhuizen, SP.
Dank u wel, voorzitter. De SP kan instemmen met deze verandering van de locatie. We vinden een duidelijke uitleg en toelichting die erbij gezet is waarom tot deze keuze gekomen is. De heer Appelman gaf net al aan van dat hij het uit een soort beleefdheid ook aan ons voorgelegd heeft om besluitvorming zo zuiver mogelijk te houden. Ik vraag me af hoe de PVV gereageerd zou hebben als dat niet gebeurd was. Nu nemen ze deze uitgestoken hand juist dus aan om nog eens een keer er flink hard aan te trekken. Ik begrijp ook niet welke punten, en dat is eigenlijk een beetje aansluitend op de vraag van de heer Simonsen, welke punten de PVV dan in deze toelichting en verdere uitleg mist, waardoor ze het nou niet als hamerstuk door kunnen voeren. Tot zover.
Dank u wel. Heer Appelman, nog enkele vragen.
Voorzitter, ja, goede vraag van mevrouw Vestering. Als het gaat over de ontbrekende hectares bos, dan heeft Staatsbosbeheer toegezegd daar een invulling voor te gaan zoeken. Dus uw kostprijsberekening komt dan weer goed uit. En als het gaat over het andere project, dat vindt niet plaats in EAS. Dus daar vindt in dat verband dus ook geen beoordeling, geen passende beoordeling of anderszins plaats. Ik kijk even ter bevestiging. Dat is zo. Het is geen EAS. Dus dat vraagstuk is ook niet aan de orde. Voorzitter, ja, dan kijk ik toch ook even in de richting van de PVV, waar ik toch een klemmend beroep op doe, ook met het oog op gewoon ja, de ambitie van de initiatiefnemers die hier aanwezig zijn, die gewoon willen gaan realiseren en eigenlijk gewoon ja, toch het gevoel willen krijgen van, wordt dat besluit nu genomen? En als we nu met elkaar vaststellen van, ja, het is een hamerstuk, ja, dan gaan zij vanavond ook naar huis met het idee van, ja, ons project wordt gerealiseerd. En daar zou ik, gezien de voorgeschiedenis, zou ik daar toch heel erg blij van worden als ook de PVV, de inwoners van Flevoland en de initiatiefnemers daar die zekerheid nu over zou kunnen geven. Maar kijk verwachtingsvol even in de richting van de PVV, voorzitter.
Oké, ik ga vanuit dan, alle vragen beantwoord zijn.
Dan wil ik graag reageren. Ik begrijp dat u verwachtingsvol naar de PVV kijkt. Maar gezien een aantal aspecten die gepasseerd zijn, wil ik toch even een terugkoppeling met de fractie laten plaatsvinden.
Kunt u mij duiden, want misschien kunnen we dat hier uitsorteren met elkaar, van welke aspecten zijn dat dan?
Daar wil ik even niet op ingaan. Even terugkoppeling richting fractie.
Maar dit is een spaak in het wiel gewoon. Dit is gewoon, ik vind dit niet chic.
Nou, ik vind dat u dat nu wel heel sterk uitdrukt.
Dat is op mijn gevoel echt. Dus dat
Voorzitter, ik kan u toezeggen dat ik zo spoedig mogelijk terugkoppel.
De heer De Reus.
Een korte interruptie, maar een spaak in het wiel, die zie ik eerlijk gezegd niet. Want we hebben 21 zetels in de Staten nodig om dat besluit te nemen. En ik tel er al 35. Dus volgens mij gaan we dat wel redden. Dus volgens mij kunnen de beide initiatiefnemers heel blij naar de volgende Statenvergadering kijken. En dat is over 2 weken. En dan wordt er een besluit genomen en dan gaat het door. Want zo hoor ik de commissie.
Is het alleen de PVV die hier een bespreekstuk van wil maken en de rest allemaal hamerstuk? Is dat mijn conclusie?
Dat is juist. Ja.
Dan is het uitsluitend de PVV en kunnen de initiatiefnemers er blindelings van uitgaan dat dit voorstel doorgaat.
Ja, dat is inderdaad ook een manier om ernaar te kijken.
We hebben de mogelijkheid om een paar mensen heel gelukkig naar huis te sturen en dat... Daarmee sluit ik ook dit agendapunt. We hebben nog een rondvraag. Ik ga zo even rond. Ja, ik moet wel snel wezen bij mij. De heer Miska als enige voor de rondvraag.
Ja, en ik hou het kort. In de vorige statenperiode hebben wij in deze commissie, of toen heette de commissie iets anders, de toekomstvisie natuur en landschap vastgesteld. Toen hebben we ook in deze commissie gesproken over, over de inhoud van die toekomstvisie. En daaruit bleek van, het onderdeel natuur was wel goed uitgeschreven, maar het onderdeel landschap nog niet. Of onvoldoende. En toen heeft de toenmalige gedeputeerde Gijs ook toegezegd dat daar een aanvulling op zou komen. En mijn vraag is aan gedeputeerden wanneer we deze aanvulling kunnen verwachten.
Heb je ook een gedeputeerde op het oog?
Ja.
We hebben de drie.
Stuiven.
De heer Stuivenberg, ik was er al bang voor.
Voorzitter, dank aan de heer Miske om mij te herinneren aan een toezegging van mijn voorganger. En ik zal kijken hoe die toezegging is gedaan en op welke wijze wij er invulling aan kunnen geven.
Het lijkt me dat u nu zeer tevreden bent, toch?
Nou.
Nee?
Ja, maar dan hoor ik graag ook van de gedeputeerde op korte termijn wat dan de bevindingen zijn en wat er dan mee gedaan wordt.
Gedeputeerde?
Ja, voorzitter, geef me nu de gelegenheid om te bezien, want ik... Ik heb een groot vertrouwen in de heer Miske, maar de ene toezegging is de andere niet. De interpretatie van toezeggingen, die zijn ook nog wel verschillend. Dus ik wil daar heel nadrukkelijk naar kijken van hoe is dat toenertijd gegaan? Waarom is het stuk wel doorgegaan? En is die toezegging nooit geëffectueerd? Waar hangt dat op? En hoe kunnen we daar zo snel mogelijk wel dan invulling geven als het ook daadwerkelijk zo is?
Ja, ik denk dat u gewoon niet verder komt dan deze welwillende toezegging. Oké. Okay. Dan sluit ik de vergadering met u. Wat zei je? Ik was er rond geweest met de rondvraag. Had u ook nog iets? Ja, ik was snel.
Ik wou vragen of de gedeputeerde Appelman ook zo blij is geworden vandaag dat de eerste economische ontwikkelingen bij het nieuwe vliegveld tot stand zijn gekomen met het contract voor een nieuw hotel van Van der Valk.
De heer Appelman.
Voorzitter, ik heb ook met vreugde geconstateerd dat dat nieuws nu naar buiten is gekomen. En dat is eigenlijk conform de verwachting die dit college altijd heeft uitgestraald, dat met het luchthavenbesluit ook de economische effecten zichtbaar zouden worden.
Heer Huisman.
Ik heb eens op de kaart gekeken en geconstateerd dat het hotel aan deze kant van de A6 komt dan eigenlijk dichter bij het nieuwe Nationaal Park. Dus ik had me op een andere manier rijk gerekend. Ja, dat is misschien in die zin een toevoeging.
Ik geloof dat we twee gedeputeerde blij hebben. Ik feliciteer u met dat het u gelukt is om voor 11 uur de vergadering te besluiten. Er is een hapje en een drankje. Tot volgende week.